Yeah. Dames en heren, het is 7:30. Ik heet u van harte welkom bij de vergadering Bedrijvigheid. En mijn eerste vraag is uiteraard, kunt u zich vinden in punt 1 van de agenda of hebt u nadere opmerkingen? Ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Ik zie geen reactie dat duidt op instemming. Dan stel ik punt 2 aan de orde burgerspreekrecht. Daar heeft niemand zich voor gemeld, dus punt 2 van de agenda is ook afgewikkeld. Dan punt 3, het informatieplicht, het college leden. De collegeleden zien het niet als een voorrecht om u te informeren, dus punt 3 is ook afgewikkeld. Dan ben ik, ja, als we zo doorgaan, dan bereiken wij een record uiteraard. En dan heb ik zelfs de neiging om in de richting van de pers mijn excuses aan te bieden, maar het zal wellicht aan meevallen. Punt 4, de rondvraag. Iemand voor de rondvraag? Niemand, dan is punt 4 ook afgewikkeld. Dan heet ik van harte welkom degene die de presentatie van de Taskforce Verkeer houden. Ik zou u willen verzoeken om eerst de presentatie te aanhoren. En mocht u vragen hebben om dat na afloop van de presentatie te doen. Ik geef u graag het woord.
Dank u wel. Mijn naam is Gerard van der Sterren en naast mij zit Janna Brouwer. We hebben u vorige keer geïnformeerd over de stand van zaken en we gaan daar nu op verder. Ik reken er niet op dat iedereen nog precies weet wat er is gezegd, dus ik ga dingen even kort herhalen. Een belangrijk aspect van wat wij onderzocht hebben en uitgevonden hebben is dat de Utrechtseweg aan zijn capaciteit zit in de spits. In de ochtendspits en in de avondspits zit de Utrechtseweg vol. Dat leidt tot wat sluipverkeerde woonstraatjes en dat leidt tot minder aantrekkelijke Utrechtse weg voor doorgaand verkeer. En het leidt ook tot voor de bus onregelmatige en onbetrouwbare dienstregeling. Ik heb dat vorige keer uitgelegd wat wij precies verstaan onder doorgaand verkeer en het blijkt dat met die vaststelling van de definitie op 20% doorgaand verkeer uit te komen op de Utrechtseweg. Dat betekent dat van al het verkeer wat in Oosterbeek over de Utrechtseweg rijdt, 80% wat in dit gebied te zoeken heeft. Nou, in de spits zijn er dus stagnaties op de Utrechtseweg. En uiteraard worden die veroorzaakt door hoge intensiteiten. Maar ook door linksaffers waar geen linksaf vakken zijn. En door bussen die halteren op de rijbaan. Dat is overigens niet zomaar gekomen. Dat is beleid. Daar is over nagedacht. De Utrechtseweg moest minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. En dus is er besloten om te halteren op de rijbaan. Verder is er laden en lossen op de rijbaan. Dat is geen beleid. Maar het gebeurt wel. En er wordt vuilnis opgehaald op donderdagochtend in de spits. Op de Utrechtseweg. En dat, laten we zeggen, dat is gewoon onhandig.
Nou is hij vastgelopen, denk ik.
Nou is hij vastgelopen. En wat doe je? Nee, dat doe ik niet meer. Nou, als je besluit en erin slaagt om een betere doorstroming op de Utrechtseweg voor elkaar te krijgen, dan leidt dat zonder meer tot hogere intensiteiten op de Utrechtseweg. Hij zit nu aan zijn capaciteit. Als de capaciteit groter wordt, komt er weer meer verkeer overheen. En dus ook meer doorgaand verkeer. En dat leidt tot een lagere verkeersveiligheid, minder goede oversteekbaarheid en positief minder sluipverkeerde woonstraten. Want de Utrechtseweg is interessanter geworden. Er moet hoogwaardig openbaar vervoer door Oosterbeek komen. Althans, dat zijn de plannen. Daarvoor heb je nodig een goede doorstroming, een goede regelmaat en een uitstekende betrouwbaarheid. Als dat allemaal niet is, dan is hoogwaardig openbaar vervoer lastig voor, of niet voor elkaar te krijgen. Nou, daar gaat hij weer. De Schelmseweg. De Schelmseweg is eigenlijk een woonstraatje met veel te veel verkeer. Dat is in het kort wat er op het ogenblik aan de hand is. Dus men heeft maar beperkte breedte tussen de gevels. En als we geen maatregelen nemen, dan neemt de intensiteit volgens de modellen die daarvoor doorgerekend zijn. Vandaar dat het getal zo precies is met 38% toe. Dus zeg maar van ongeveer 7000 motorvoertuigen per etmaal nu, komen er nog zo'n uit mijn hoofd snel 2500 bij. En die woonfunctie en die grote hoeveelheid verkeer, dat zijn dingen die strijdig zijn met elkaar. Dus de conclusies van onze analyse zijn het feit dat de Utrechtseweg in de spits vol is, betekent beperkt hoeveelheid doorgaand verkeer, maar wel sluipverkeer door de woonstraatjes. Utrechtseweg is vooral een probleem voor het openbaar vervoer. We hebben vastgesteld dat de veiligheid prima is, de oversteekbaarheid is best goed, maar het is vooral het openbaar vervoer wat er last van heeft. En de Schelmseweg wordt te zwaar belast voor een relatief smalle woonstraat. Nou, wat hebben we ons dan vervolgens als opgave gegeven? Probeer er voor elkaar te krijgen dat het openbaar vervoer beter doorstroomt, regelmatigheid en betrouwbaar is. Probeer het doorgaande verkeer, wat nu nog 20% is, nog verder te beperken. En kijk of de intensiteit van de Schelmseweg omlaag kan. Verder zou het plezierig zijn als er minder sluipverkeer door de woonstraten zou rijden. Dat is onze opgave geweest. Wat hebben we gedaan? Dit is rond Kievitsdel, het kruispunt. Daar hebben we een doseerpunt in gedachten. Zowel op de N225 als op de Utrechtseweg. Richting Oosterbeek. Waar het verkeer wat richting Oosterbeek rijdt, in plaats van één cyclus wachten bij het verkeerslicht, misschien wel twee of in hele drukke gevallen misschien wel drie keer voor rood licht moet wachten. Dat is ongeveer wat we in het model hebben gestopt. Verder denken we daar, denken we niet. Daar zou nodig zijn een busstrook richting Oosterbeek, want anders staat de bus ook drie keer of twee keer te wachten voor het verkeerslicht. En dan heb je geen hoogwaardig openbaar vervoer mee. En verder denken we aan dynamische reizigersinformatie. Wellicht een transferium, parkeer en reis. Nou, je kan het aanvullen zoveel als je wil, maar het belangrijkste is het doseren van het autoverkeer en een busstrook die ervoor zorgt dat de bus langs dat doseerpunt kan rijden richting Arnhem. Aan de andere kant, vanuit Arnhem gezien naar Oosterbeek, ook een doseerpunt. En dat ligt dan op die plek waar nu een busstrook net ophoudt richting Oosterbeek. Dus daar ligt de busstrook er al klaar. Daar kun je een verkeersinstallatie neerzetten en dan is het dan heb je een doseerpunt. En dan, als we dan verder kijken, dan bij de Van Toenel van de Koogweg Weverstraat een korte linksafstrook. En een eindje verderop vanaf de A50 richting Arnhem bij de Pastoor Bruggemanlaan ook een korte linksafstrook, zodat de linksafers op die twee plekken het doorgaande autoverkeer en het busverkeer niet langer ophouden. En bij de Stationsweg vanaf de A50 richting Oosterbeek, bij de Stationsweg bij Schoonoord, een busstrook om ervoor te zorgen dat ook daar de bus ongehinderd door kan rijden, want dat is best een druk punt. En verder wordt dit nog aangevuld met kijken of je het laden en lossen van de rijbaan kan krijgen, in ieder geval in de spits. En of de vuilnis vuilnis ophalen niet op een ander moment kan dan op donderdagochtend in de spits. Nou, de samenhang van deze dingen is best heel belangrijk. De eerste zin is het belangrijkste. Als je doorstroommaatregelen neemt, dan moet je gaan doseren. Dus zonder doseren geen doorstroommaatregelen. Want als je dat doet, zoals ik eerder zei, dan wordt het alleen maar voller op de Utrechtseweg. En heb je geen verbetering voor het openbaar vervoer en geen afname van het sluipverkeer door de woonstraten. Wij hebben nagedacht over wat zou het moeten opleveren en wat denken we dat het oplevert. Wij denken dat het oplevert minder doorgaand verkeer, minder verkeer over de Schelmseweg, want ik ben nog iets heel belangrijks vergeten. Even terug. Hier. Hoe kan ik het vergeten? Een kortsluiting tussen de Schelmse brug, zeg maar, en de Utrechtseweg. En dat is dan, die staat hier kaarsrecht getekend, maar zo ziet hij er in de praktijk, zal hij er ongetwijfeld niet uitzien. Het idee is om die tegen de bebouwing van Oosterbeek aan, aan te leggen. Langs het Muisveld wat daar ligt. Nou, dat was niet zo handig. Dat is een best belangrijk onderdeel. Samenhang hebben we gehad. Wat levert dat op? Afname van Kerel de Schampseweg. Afname sluipverkeer de woonstraten. Een verbetering doorstroming regelmaat en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. De wachtende auto's die nu voor de kruispunten in Oosterbeek staan, die staan in dit plan op plekken waar ze minder hinder veroorzaken. En doseren als het nodig is, dat betekent dus in de spits, in de ochtendspits, in de avondspits. En vooral niet doseren als het niet nodig is. Dus dat is al die andere periodes van de dag en de nacht. Het leidt ook tot verbetering van het milieu op de Utrechtseweg, op de Schelmseweg en in de woonstraten van Oosterbeek. Dat is wat wij dachten dat het zou opleveren. Ze zijn vervolgens doorgerekend. Gouden Pol in Koffing heeft met verkeersmodellen al deze dingen erin gestopt. Tot en met de verkeersregelinstallaties toe. Met de groentijden en de roodtijden die er nu in zitten. En dan krijg je dit soort plaatjes. Ik weet niet of dit gaat. Nee. Kan ik dat hier vandaan doen? Ja. Dit is het kruispunt bij Kievitzel in de huidige situatie. En u ziet, daar is in de spits, dit is de ochtendspits, nee, de avondspits. Zo'nzelfde plaatje kan je ook voor de ochtendspits laten zien. Ik heb nu gekozen voor de avondspits. Is daar geen enkel probleem. Dat is een ruim kruispunt met veel opstelvakken voor linksaf, rechtsaf en rechtdoor. Dat is geen enkel probleem. Als we nou verder gaan naar hetzelfde kruispunt, maar dan met de maatregelen die wij voorgesteld hebben. Dan ziet dat er zo uit. Dan ziet u dat vanaf de A50 richting Oosterbeek er een rijtje auto staat. En nu gaan ze weer doorrijden. En als je nou de laatste auto, want ik heb dat een paar keer gedaan thuis, de laatste auto in het rijtje neemt, dan zie je dat hij nog een keer moet wachten en dan de volgende keer door kan rijden. Dus die staat in de spits, in de avondspits twee keer voor rood licht. Op de andere poten is het rustig. Uiteraard. En dan ziet u, er komt nou toevallig net geen bus aan, maar als u het kunt zien, de bruine strook langs de 5 geloof ik, dat is de busstrook. Dus als er een bus zal aankomen van onderen, dan kan die meteen doorrijden, krijgt hij groen licht en kan hij zo verder. Dus die rij is zo lang als u hier ziet, de rij auto's, en langer niet. Dus er zijn dus ook twee opslagstroken voor auto's gemaakt voor rechtdoor. Dus er is al meer breedte. Er is nu maar één strook voor rechtdoor. Dan hebben we hier het kruispunt Stationsweg met de Utrechtseweg. In de huidige situatie ook weer in de avondspits. Nou, dat is een druk kruispunt. U ziet dat daar... Ja, er is gewoon heel veel te doen. Ook op de zij, ook op de stationsweg zelf staat regelmatig in die periodes goed vol met auto's. Veel oponthoud. De grote gele dingen, er komt er van links één aan, dat zijn de bussen. En de grote zwarte zijn de vrachtauto's en alle andere kleurtjes zijn personenauto's. En de bussen zijn er ook zo ingestopt zoals ze volgens de dienstregeling rijden. Nou, die bus staat dus gewoon te wachten daar achter een rij auto's. En er komt nog een bus aan. Nou, dan gaan we verder naar hetzelfde kruispunt, maar nu met de maatregelen zoals ik die heb laten zien. En dan is het een stuk rustiger geworden op het kruispunt. Want die rij wachtende auto's die nu die in het vorige plaatje bij de stationsweg stond, die staat nu bij Kievitzel. Dus hier in de bebouwde kom van Oosterbeek rijdt het allemaal rustig en relaxed door. En ook die bus die gaat er redelijk makkelijk doorheen. Overigens is dat in dit geval, moet ik even kijken of dat klopt, is dat de buurtbus, want ik denk dat die dame zo meteen links afgaat. Maar dat maakt niet zoveel uit verder in het... Daar komt weer een bus aan, ja. Die staat nu bij de halte, denk ik. Ja, dat is de buurtbus, ja. Die gaat linksaf. Ja.
Maar bij de stationsweg staat er nou één, hè?
Ja.
Die staat nu op die strook en die krijgt straks
voor. Ja. Kijk, die rijdt door, hup, en die rijdt in één keer helemaal naar de volgende halte. Ja. Dan komen we bij de Van Toenhof van de Koogweg en de Postel Bruggeman Laan in de huidige situatie in de avondspits. En dat is dat geeft weer een vrij onrustig en druk verkeersbeeld. De bus staat weer te wachten voor auto's die voor hem staan. En van rechts komen er ook heel veel auto's die moeten wachten vaak, omdat er twee linksaf moeten zitten en die houden de boel op. Nou, ik ga er even mee verder. Dit is dezelfde twee aansluitingen, maar dan in de avondspits met de maatregelen. En u zult ook met mij constateren dat dit een stuk rustiger en makkelijker loopt. Bij de Van Toenhof van de Koogweg is het heel rustig en bij de Pastoor Vruggemanlaan ook. Het rijdt allemaal wat eenvoudiger door. De zijstraten worden minder zwaar belast en er staan dus ook minder auto's te ronken voor die mensen die daar wonen. Dan gaan we naar de Schelmseweg in de huidige situatie. Dat is ongeveer het toppunt van hoe vervelend druk het kan worden. Links lopen ze het plaatje uit, de files, de wachtende auto's. En dat gebeurt op de Schelmseweg ook regelmatig en vanuit de richting Arnhem. Ik was van de week op een ochtend in de spits naar Arnhem en toen stond de file tot aan Arnhem toe. Dus daar loopt het regelmatig vol, dat was niet toevallig. Dit is meteen ook het meest heikele punt in wat je ermee moet. Als we datzelfde punt nu kijken in de met maatregelen, dan is er dus een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Schelmsebrug en de Utrechtseweg. En er wordt gedoseerd en alle doorstroommaatregelen. Dit is het plaatje met alle maatregelen weer. Dan is dit een rustig punt geworden. De Schelmseweg zelf is die is gewoon afgesloten, dus daar komt bijna geen auto meer uit, een enkele bewoner. En voor de rest niet. En dat scheelt een stuk, vijf wegen op een kruispunt, nog maar vier. En die vier zijn al een stuk rustiger geworden. Dus dit loopt goed door. Dan hebben we ook nog gekeken naar, als je alle maatregelen neemt, behalve die nieuwe aansluiting tussen de Schelmsebrug en de Utrechtseweg. Wat levert dat op? Dus er wordt wel gedoseerd, maar die nieuwe weg is er niet. En helaas moet ik zeggen, dat is bijna ongeveer hetzelfde probleem als in de huidige situatie. Dat kruispunt is echt een verkeerskundig groot probleem. En wat je wil bereiken, zei ik eerder in de opgave, is dat de bussen er goed doorheen komen en dat de Schelmseweg rustiger wordt. Nou, er is hier geen sprake van. Dit is, hier hebben we nagemaakt de aansluiting van de nieuwe Schelmseweg op de Utrechtseweg. Dus daar kan ik niet een huidige situatie laten zien, want dan is die er niet. Maar dit is in de nieuwe situatie met doseren en alle maatregelen. En ja, uiteraard, dan geldt hiervoor hetzelfde als nu bij Kievitzel. Want daar worden gewoon linksafstroken gemaakt, rechtsafstroken en de bus kan er goed langs. Dus daar houdt het verkeer niet op. Ondanks dat je daar doseert, is het daar een overzichtelijk en redelijk rustig punt geworden, gebleven. Oké, wat betekent dit nou? Want vanuit deze modellen, waar je de autootjes en die bussen ziet rijden, kun je ook uitrekenen wat de gemiddelde snelheid van de auto's was in de huidige situatie, in de nieuwe situatie, wat de gemiddelde snelheid is van de bussen in de huidige en de nieuwe situatie, enzovoort. En dat... hier staat de gemiddelde snelheid van de auto's. In de eerste, in de huidige situatie, dus in de ochtendspits, avondspits, 30, 31 kilometer per uur. Voor alle auto's in het systeem, dus in, alles wat u in de plaatjes zag. En als je de maatregelen gaat nemen die ik net heb laten zien, alle maatregelen, inclusief de nieuwe Schelmseweg, dan gaat die snelheid naar 38 in de ochtendspits en 35 in de avondspits. De gemiddelde snelheid. Dus een enorme toename. En als je nog 10% meer verkeer krijgt, want het verkeer blijft niet zoals het nu is, er komt vast wel wat verkeer bij, zeker als je deze maatregel neemt, ontstaat er weer een beetje ruimte. Dan nog met 10% meer verkeer gaat de gemiddelde snelheid naar 36 en 31 kilometer per uur. Als je de nieuwe Schelmseweg niet aanlegt, dan zakt het weer naar 33 en 27 kilometer per uur. Dus is het weer helemaal vergelijkbaar met de huidige situatie. En als je de nieuwe Schelmseweg niet aanlegt en het verkeer neemt nog verder toe, dan wordt het zelfs slechter dan in de huidige situatie. Dus verkeerskundig is die nieuwe Schelmseweg reuze interessant. Hoe zit het dan met de snelheid van het busverkeer? Dan heb ik diezelfde vergelijking gemaakt voor de ochtend en avond in west-oost- en oost-west richting. In de huidige situatie 25, 21, 27 kilometer per uur. Als je de maatregelen neemt die we voorgesteld hebben, stijgt die flink, zelfs enorm af en toe. Naar 33, 31, 33 en 32 kilometer per uur. Dus zelfs in de avondspits in de west-oostrichting bijna 30% met 10 kilometer per uur. En dat is voor een bus heel veel. En nou dan, als je 10% extra verkeer erbij stopt, dan neemt het weer een beetje af. En het valt trouwens al mee. Maar als je de nieuwe Schelmseweg niet aanlegt, dan zakt die weer naar 31, 28 en naar 31, 30. En als er dan weer verkeer bij komt, dan zakt die weer nog verder. Dus ook voor de bus is die nieuwe Schelmseweg, omdat het kruispunt zoveel eenvoudiger kan worden, reuze interessant. De conclusie is dan dus, het pakket is een, dit is de conclusie van Goudbol, moet ik even erbij vertellen. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat hebben zij op basis van door ons aangeleverd materiaal doorgerekend en opgeschreven. Is een totaalpakket dat werkt in de spits. Leidt tot minder doorgaand verkeer. Ik heb ze gevraagd hoeveel dan? Nou, ongeveer de helft verdwijnt. Dus het is nu 20%, het wordt 10%. En dat wordt dan weer opgevuld door verkeer wat nu door de woonstraatjes sluipt. Hè? Dus dat is op zich allemaal wel gunstig. Het werkt goed. En grote verbetering voor het openbaar vervoer, dat is ook hun conclusie. Doseren leidt tot een algehele verbetering van het systeem. Niet alleen voor de bus, maar dus ook voor de auto's. En dat is het interessante. Ze staan weliswaar even te wachten bij die doseerpunten aan beide kanten van dit gebied. Maar als je er één keer door mag met de auto, dan schiet het behoorlijk op. De effecten zijn dus het sterkst voor het openbaar vervoer. Er ontstaat wat restcapaciteit. Dus dat zal ongetwijfeld opgevuld worden. Tenzij je stevig blijft doseren, dan niet. Dus dat heb je helemaal zelf in de hand. Er zijn geen effecten zichtbaar in het model op de A50. Daar was even Rijkswaterstaat bang voor. Dat doseren in Oostenrijk leidt tot minder doorgaand verkeer. Het gaat over de A50, A12 heen. Maar dat zijn, ik geloof, 1000 auto's. En die zie je niet op de A50. Dat valt niet op. De linksafstrook en de twee linksafstroken leiden tot een goede verbetering van de doorstroming. Dat geldt ook voor de herinrichting van het kruispunt Utrechtseweg Stationsweg, maar dan met name voor de bus. Voor de auto's moeten we daar nog eens goed verder naar kijken of we daar nog iets aan kunnen doen, want dat wordt iets slechter. Niet veel, maar iets slechter. Verder zegt Goudenbroek-Hofheng, de effecten zijn reëel, maar potentieel. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent, we hebben dit natuurlijk achter het bureau bedacht en het is met een model doorgerekend. In de praktijk zou je die doseerinstallaties goed moeten inregelen. Kijken wat het precies teweeg brengt, maar dit zijn grofweg de resultaten. Nou moet er nog wel iets gebeuren, want niet alles heeft de gemeente Renken in eigen hand, ook een deel wel, maar een deel ook niet. Dus die extra rijstrook vanaf de A50 en dat doseren, daar zal overleg met de provincie voor nodig zijn. Doseerpunt tussen Arnhem en Oosterbeek. Daar zal ook overleg met Arnhem voor nodig zijn. de nieuwe verbinding naar de Schelmse Brug, Utrechtse Weg, dat is een zeg maar een lastig punt. Zeg maar gewoon een heel lastig punt. Dat ligt politiek, maatschappelijk heel gevoelig. Het is wel puur verkeerskundig de allerbeste oplossing, want het leidt tot een fantastische bestaande Schelmse Weg, een rustig woonstraatje weer. Het leidt ertoe dat de bus en de auto's over de Utrechtse Weg rustig kunnen doorrijden. Maar er moet wel een nieuwe weg aangelegd worden langs het Maaisveld. Dus ja, dat is een probleem. Dus ons voorstel daarbij is om dat in gang te zetten. Dat overleg wat daarvoor nodig is met Gelderse Landschap en met Arnhem en met de provincie. En ondertussen voor dat kruispunt Schelmseweg-Utrechtseweg voor de kortere termijn te zoeken of daar nog slimme dingen te bedenken zijn die het zeg maar voor de korte termijn even wat beter maken, wat acceptabeler maken. Zodat we even een paar jaar de tijd krijgen om naar echte oplossingen te zoeken. Dit was de presentatie. En binnen de tijd.
Dank u wel. Ik was al van plan om een rondje te laten en ik was zelfs van plan om te beginnen met D66. Dus, u hebt het woord.
Nou, geweldig voorzitter. Dank voor de heldere presentatie. Ik ben ook al erg onder indruk van het verkeersmodel. Ondanks dat het in de praktijk misschien net iets anders kan uitpakken. Maar het idee is denk ik heel helder. Ik heb een aantal vragen, maar dit komt zo meteen maar eventjes. De eerste wat ik me afvraag is van waarom kan het verkeer niet gedoseerd worden op de Schelmseweg? Dus aan de kant van Arnhem op de Amsterdamseweg. Want daar zou je natuurlijk net zo'n regelpunt kunnen maken. Wat ik me in mijn algemeenheid afvraag is van, jullie hebben natuurlijk heel veel opties langs zien komen voor mogelijke oplossingen. Misschien een inkijk geven welke opties er zijn afgevallen. Waarom doseer je bij de KEMA en niet bij de nieuwe Schelmse Weg? Want dan vang je het zeg maar op eigen grondgebied het verkeer op. En nu vang je het op het grondgebied van Arnhem, het extra verkeer. Ik zie heel moeilijk kijken, maar daar komt ook een verkeerslicht misschien als daar die nieuwe weg komt. Even kijken hoor, wat ik nog meer raad. Ja, en ik vroeg me nog even af. Nee, dat was het eigenlijk wel. Ja, wou ik het even laten.
Gemeentebelangen. Ja.
Dus eigenlijk bijna meer een vraag naar die kant toe. Wat is er nodig om die Schelmse Weg aan te leggen? Want ik denk dat het valt of staat met wat je gaat doen om dat voor elkaar te krijgen.
Geen vragen nu in de richting van de inleiders op dit moment. Dan de vraag van de wethouder is genoteerd. Ja, dan heb u het woord.
Ik vroeg me af waarom er twee stroken moeten komen vanaf die A50. Waarom het niet op één strook gewoon kan gaan. Waarom moeten er twee bij het dossierpunt komen?
Het CDA.
Ja, ik... Ik kan het te kort door de bocht misschien concluderen, maar volgens mij dat het doseerpunt in de Kiewiesdel houdt in dat je het probleem verplaatst van de Stationsweg naar de Kiewiesdel. Ik kan het verkeerd begrepen hebben, maar dat hoor ik toch dan nog graag. Dus komt het er niet in feite op neer pappen en nat houden en verplaatsing van het probleem? Dat is één. En de tweede, in de paragraaf sturen in regionaal verband, zoals Goudappel Koffing aangeeft in de conclusies, dan is het probleem nog lang niet opgelost wat we hebben. Klopt dat ook of hangt alles samen met de weg door het Maaisveld?
De woordvoerder van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is mij aan het begin van het betoog van de presentator opgevallen dat hij zei dat op het moment dat wij die doseerpunten aanleggen, nog even afgezien van wel of niet weg door het Maaisveld, dat het doorgaand verkeer dan minder zou worden. Nou, ik kan niet mij indenken dat het minder wordt, dat het anders gestructureerd raakt. Prima, heb ik nog enig begrip voor. Maar minder, daar zou ik wel graag een verklaring voor willen hebben. Want waar gaan die mensen dan die minder verkeer veroorzaken dan nu wel naartoe? En dat begrijp ik niet zo goed.
Blijven naar de arbeid.
Ja, voorzitter, een helder verhaal. Zeker waar de beslispunten liggen. mede in verband daarmee, mee, en dat is niet oninteressant, maar misschien wat voorbarig, van wat gaat dit kosten en zijn er überhaupt mogelijkheden om dit te financieren uit welk budget dan ook? En op welke termijnen moeten we denken als het gaat om uitvoering?
Thanks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een paar vragen en mijn collega Bas Rodenburg vult mij nog aan. Ik heb vooral vragen over de presentatie. Ik heb ook wel vragen in de richting van het college. Wilt u dat die gelijkgesteld worden of doen we dat in een tweede ronde? Oké. De eerste vraag van ons gaat over het doorstroommodel wat is gepresenteerd. Dat is interessant, maar... wat wij interessant vinden is ook op basis van nieuwe cijfers van Provinciale Wegen die de afgelopen week gepresenteerd zijn, in hoeverre zeg maar dat soort gegevens nu in dit model zijn ingevoerd of dat het gegevens zijn van wat langer geleden. Dus oftewel, zeg maar, wat voor verkeersprognoses zitten hier nou precies in? Dan het tweede is, we hebben het nu vooral over verkeersintensiteit. Nou, GroenLinks vindt veiligheid en leefbaarheid het allerbelangrijkste. Dus wat zijn eigenlijk bij dit model, en dat kan ook een vraag zijn in de richting van het college, nu de effecten op de andere zaken die wij belangrijk vinden? En dan zien wij niet in dit simulatiemodel wat de effecten zijn op andere verkeersstromen. Bijvoorbeeld verdringing uit de woonwijken. Hè. Op het moment dat het zeg maar rustiger lijkt op de Utrechtse weg, zou het wel weer zijn aanzuigende werking kunnen hebben, waardoor je zeg maar meer van het binnendorpse of lokale verkeer nog meer krijgt. Dus waar we ook benieuwd naar zijn nog is welke overige maatregelen die benoemd waren in het eerste rapport als flankerende maatregelen, in hoeverre die hier al een rol in spelen of dat die nog apart moeten. En ook hoe effectief die kunnen zijn in relatie tot dit model, maar ook apart ervan. Nou, dan een vraag over een punt wat speelt, wat overduidelijk vanuit Arnhem speelt. Daarin wordt ook gedacht over een doorsteek tussen ons twee welbekende wegen, Utrechtseweg en de Amsterdamseweg. Dat staat daar al in de structuurvisie en die is bijna afgetikt in Arnhem. Dus wij vinden het ook interessant om te zien wat dan de effecten zouden zijn. En dan een paar wat meer bestuurlijke vragen, dus in de richting van het college. We hebben begrepen dat er ook op een aantal punten bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Nou, we vinden het wel interessant om te zien van wie met wie dat dan heeft plaatsgevonden en wat daarin is bedacht. Het geld, wat ook de heer Erkens al noemde, is wat ons betreft dan een belangrijk punt. En ik denk dat er nog twee vragen zijn.
Nog twee korte vragen. U gaf aan in de presentatie die situatie van het hele pakket met het nieuwe wegvak en zonder het nieuwe wegvak, zeg maar. Hè. Vorige keer heeft u ook benadrukt van dat het eigenlijk alleen de verwachting is dat het alleen effectief is als het volledige pakket ook wordt uitgevoerd. Hè, als er niet selectief in wordt geshopt. Is het ook op de andere manier zeg maar, bekeken? Stel dat je alleen het nieuwe wegvak aanlegt en de rest niet doet. Hoe dat uit zou pakken. En een tweede vraag is, vorige keer is er ook nog gesproken over een andere inrichting van de Schelmseweg, onder andere 30 kilometer zone. Dat heb ik vandaag ook niet terug horen komen. Dus ik vroeg me af of daar nog verder aan is gewerkt. Dat was het.
Wel, er zijn een aantal vragen gesteld. Het merendeel. De heer Hagen wil een vraag stellen.
Wat me nu te binnen schiet, wat ik niet heb gehoord, de beneden Dorpsweg. Wat is de functie van de benedendorpsweg als dat doseerpunt wordt ingevoerd bij Kieuwstel?
Het merendeel van de vragen die gaan in de richting van de inleider. En dan rest hier dan daarna een paar vragen voor de wethouder. Maar wilt u proberen de eerste reeks van vragen te beantwoorden?
Ja, graag. De eerste vraag was waarom niet doseren op de Schelmseweg? Dat is een van die dingen waar wij in het kader van nadenken over dat kruispunt op terug wilden komen. Misschien is dat een mogelijkheid om tijdelijk dat kruispunt wat te ontlasten.
Overigens is het doseren op de Schelmersweg wel tegelijkertijd al lastig, want die weg is, daar kun je geen opstelstroken maken of zo, hè? Dus het blijft één strook. En je ziet al snel, je slaat al snel terug op de Amsterdamseweg. Dat kan lastig zijn. Maar goed, we hebben het niet uitgerekend. Maar het staat zeg maar, op de agenda voor als we gaan kijken naar het kruispunt nog nader. En waarom niet doseren bij de KEMA? Eigenlijk wordt er al een beetje gedoseerd daar bij het hotel aan de Rijn. Daar komt onderlangs en bovenlangs bij elkaar.
Wilt u iets dichter bij die microfoon spreken? Want ik versta er echt niks van.
Oh, ga ik beter mijn best doen. Daar komt de Utrechtseweg en onderlangs, ik weet niet of het onderlangs heet, maar in Arnhem bij elkaar. En dat levert al een flinke doseerpunt op. En eigenlijk wordt dat nog een keer herhaald in ons plan waar de busstrook ophoudt. En dat is een handig punt omdat er een busstrook ophoudt. Wat is er... Even denken wel of ik die vraag wel goed had. Wat is er nodig voor de Schelmseweg? Wil iemand dat nog even toelichten?
Wat moet er gebeuren om die nieuwe Schelmseweg aan te leggen?
Okay.
Waar moet er geld vandaan komen?
Ja.
Met wie moet er overleg zijn?
Ja, laatste,
wie gaan daarover? Alleen wij of ook anderen? Wat moet er gebeuren?
Ja, ik stel voor dat...
U moet alleen maar antwoord geven op de vraag in uw richting. En de rest is voor de wethouder.
U hebt nog
niet de status van wethouder. En wellicht bent u er dankbaar voor. Maar ik weet dat u die status nog niet hebt.
Nee, nou zeg, laat dat toch maar weg. Waarom twee stroken naar de A50 toe? Vanaf de A50 naar Kievitsdeel toe? Omdat... dat nodig is, anders wordt de rij auto's te lang. En dat kan dan op de A50 terugslaan, dat is één. En twee, omdat het dan langer duurt voordat de auto's achteraan bij het verkeerslicht zijn. Als je met z'n tweeën tegelijk kan optrekken, dan doseert dat makkelijker. Dat is de reden waarom er twee stroken gemaakt zijn. Het probleem verplaatsen naar Kievitsdeel, ja eigenlijk is dat wel waar. Maar het probleem is bij Kievitsdeel niet zo groot als het probleem nu in Oosterbeek.
Dus verklaar u dan nader, want ik zie dus echt de verplaatsing van het probleem van de Stationsweg naar de Kievitsdeel, met ook nog eens een keer de A50, met al zijn auto's. Maar verklaar u dan nader dat het niet zo groot is, dat probleem?
In Oosterbeek staan er langs de Utrechtseweg heel veel woningen. Daar wonen heel veel mensen. En bij Kievitsdeel is dat een stuk minder. Dus de milieuhinder is daar een flink stuk minder dan in...
Ja, milieuhinder, dat snap ik. Maar het is niet alleen milieuhinder, maar het is ook hinder voor die mensen die snel door willen naar Arnhem, in die auto.
Ja, maar dat hebben we nou precies uitgerekend. Als je daar twee keer voor het licht moet wachten, dan kunnen ze vervolgens doorrijden. Nu mogen ze daar doorrijden en staan ze drie keer bij de Stationsweg te wachten. Dus volgens de berekeningen die Goudbol gedaan heeft, worden de automobilisten er niet slechter van die naar Arnhem rijden. Dat is het aardige van, tenminste, dat vind ik persoonlijk, het aardige van het systeem.
Mag ik hier nog een vraag aan toevoegen? Ja, hij vindt het goed. Maar u zegt aan het eind van uw presentatie in... wat Goudappel-Koffing zegt in die ene paragraaf, sturen in regionaal verband. U kunt het een toch niet loszien van bijvoorbeeld die weg door het maïsveld. Of zie ik dat verkeerd? Volgens mij leg ik een relatie tussen het probleem waar we het net over hadden, verplaatsing van Stationsweg naar, nou dat is dan minder erg wat u zegt. Hè? Dus, maar dat kun je toch niet loszien van die weg door het maïsveld. Dus het een hoort toch... bij het ander, of zie ik dat te zwak?
Nee, die weg door het kruispunt, het huidige kruispunt Utrechtseweg, Schelmseweg, is een verkeerskundig probleem. En het is voor de bewoners van de Schelmseweg een probleem. En het is voor het openbaar vervoer een probleem. En dat probleem los je op termijn voor zover wij dat hebben kunnen bedenken. Want wij zijn ook niet... ik denk dat we aardig veel weten met elkaar. Het los je alleen maar op door een nieuwe weg door het, langs het maïsveld aan te leggen.
Dus, als die weg door dat maïsveld, even los van het feit of die er nou wel of niet moet komen, want dat wordt nog een interessante politieke discussie.
Ja.
Als die weg er niet zou komen, dan schieten we niks op.
Nou, dat is niet helemaal waar. Dan is het lastiger om iets op te schieten. Dus die weg door het maaiveld, langs het maaiveld is heel belangrijk. Doorgaand verkeer minder, waarom en hoe, dat vroeg de VVD. Doorgaand verkeer minder omdat we nu de auto's wat langer laten wachten aan de rand van het gebied. En daardoor bedenken mensen zich en gaan vervolgens over de A50 en de A12 naar Arnhem. Dat is ongeveer in grote lijnen wat er
ik geloof in het model... u van geen meter.
Ja, dan houdt de discussie op. Uit het model van Goudenpol blijkt dat dit gebeurt. Meer kan ik er niet over zeggen. En het schijnt zeg maar psychologisch ook wel zo te werken. De wethouder gaat zometeen iets zeggen over de kosten, daar ga ik vanuit. Verkeersprognoses vroeg GroenLinks naar. Wij hebben met opzet gekeken naar het huidige verkeersbeeld. En hebben alles berekend met het huidige verkeersbeeld. En vervolgens gekeken of er nog ruimte was voor 10% groei. En waar we hebben naar het huidige verkeersbeeld gekeken, omdat dat beeld al 10 jaar bestaat. Het is al 10 jaar ditzelfde beeld. Dus de prognose is ook dat het hetzelfde blijft als er niks gebeurt vandaag. Een vraag over de veiligheid en de leefbaarheid. Die gaat er in grote lijnen zeg maar op vooruit. In ieder geval op de Schelmseweg. Het gaat er enorm op vooruit op de Schelmseweg. En op de Utrechtseweg wordt het niet slechter. En is het op het ogenblik best goed. En dat geldt voor de woonwijken eigenlijk ook. Omdat de Utrechtseweg beter doorstroomt, gaat er minder verkeer sluipen door de woonstraten en weer terug naar de Utrechtseweg. Dus zeg maar voor de veiligheid van de woonstraten is dit plan positief. Overigens, ik heb het niet verteld, maar vorige keer wel, want ik heb niet alles herhaald van de vorige keer. Maar in onze plannen zit ook dat er iets gedaan wordt aan het bevorderen van de fietsers in Oosterbeek. Dus waar mensen meer proberen op de fiets te krijgen. Kijken of er nog iets aan het parkeren kan gebeuren. Kijken of er nog iets kan gebeuren aan vervoersmanagement. Bij bedrijven het interessant maken om op de fiets te komen in plaats van met de auto. Dat soort dingen zit allemaal wel in het plan, maar heb ik niet nog een keer verteld vanavond. Arnhem is inderdaad aan het nadenken over een doorsteek tussen de Utrechtseweg en de Amsterdamseweg. En we hebben daar overleg met Arnhem over gehad. En we hebben afgesproken dat we een beetje gezamenlijk ook verder kijken naar wat kan die nieuwe Schelmseweg voor Arnhem betekenen. Nou, of dat wat oplevert, dat is zeg maar onderdeel van de agenda als we verder gaan. De Schelmseweg, 30 kilometer per uur, was een vraag. Ik vind het prima, maar het lost op dat, volgens mij wordt er nu ook niet hard gereden, maar dan wordt er misschien nog minder hard gereden, maar aan intensiteit levert het geen enkele winst op of verlies. En dan de Benedendorpse weg. In dit hele plan wordt daar vanaf Kievitsdel ook gedoseerd richting Benedendorpse weg. Dus mensen die rechts afslaan moeten ook voor die verkeerslichten wachten. Anders ga je krijgen natuurlijk opeens al het verkeer over de Benedendorpse weg. Nou, dat hebben we voorzien, dus dat kan niet. Ik geloof dat ik alle vragen beantwoord heb, behalve die voor de wethouder.
Ik kijk naar links en rechts. Hebt u het gevoel dat de vragen beantwoord zijn? GroenLinks, ik kom er nog. GroenLinks?
Ja, ik had nog gevraagd op. Hij doet het weer. helaas. Ik had nog gevraagd naar de aanzuigende werking die ervan uit kan gaan. En dat is mogelijk een, iets wat ook een psychologisch effect is. Hè. Als het een rustiger beeld is op de Utrechtseweg, gaan dan inwoners uit Oosterbeek eerder in de auto stappen. Terwijl we eigenlijk willen dat ze dat niet doen, zeg maar. En die, nou, die vraag, hebben jullie dat doorgerekend of gaan jullie dat nog doorrekenen?
Die aanzuigende werking is er wel voor auto's die nu door woonstraten sluipen. Die zullen teruggaan naar de Utrechtse weg en dat lijkt mij prima. Of er Oosterbekers nog meer met de auto naar hun dorp zullen gaan dan nu al, dat betwijfel ik. Want ik vind Oosterbeek een behoorlijk autodorp eigenlijk. Dus vandaar dat wij denken om juist van de andere kant te benaderen en kijken of we wat meer voor de fiets en wat strenger parkeren en nou ja, dat soort dingen. Vervoersmanagement.
Goed. U hebt het woord.
Ik had in de eerste ronde gevraagd van, u heeft natuurlijk allerlei maatregelen doorgenomen. En er zijn ook ongetwijfeld een aantal afgevallen. Ik ben wel geïnteresseerd in wat is er dan afgevallen. En wat me eigenlijk verder wel opvalt is dat we richten ons heel erg op die 20% en daar hopen we 10% van af te vlakken. Terwijl natuurlijk 80%, het overgrote meerderheid, dat zijn dan onze, noem maar even, vooral onze eigen inwoners, hè, het bestemmingsverkeer. En nu zijn net een paar keer, we gaan kijken of een beetje dit en een beetje dat. Heeft u nou ook ideeën over hoe we die 80% naar beneden kunnen brengen? Want het lijkt me juist veel makkelijker om daar een hap van af te halen dan van die 20% doorgaand verkeer.
Nou, om met dat laatste te beginnen, die 80% verkeer wat er wat te zoeken heeft, dat kan wel verkeer zijn wat 80 kilometer per dag aflegt. Dat kan verkeer zijn van Oosterbeek naar Amsterdam en van Oosterbeek naar Apeldoorn en Deventer en zo. En die zullen niet zo makkelijk met de fiets gaan of lopen, laat ik maar zeggen. Dus daar hebben we verder niet... We hebben niet gekeken naar de afstandsverdeling van het autoverkeer. We hebben wel naar veel meer dingen gekeken dan die nu gepresenteerd zijn. Ik noem maar een rotonde op de kruising Schelmseweg-Utrechtseweg. Daar hebben we zelfs uitgebreid naar gekeken en die is er gewoon niet in te krijgen. En als je hem erin krijgt, dan krijg je hele rare bewegingen. Dan moeten mensen anderhalf keer rond de rotonde om af te kunnen slaan. En, dus dat schiet ook niet op. We hebben ook gekeken naar ovatondes of rotondes bij de Van Toulon van de Koogweg en bij de Pastoor Bruggemanlaan. Maar die zijn er ook heel lastig in te krijgen. Je kan beter een eenvoudig linksaffertje maken. Dus vandaar dat we dat ook bedacht hebben. We hebben ook gekeken naar een rotonde bij de Stationsweg. Maar daar is de ruimte ook te weinig. We hebben gekeken naar verlenging van het 30 kilometer gebied in Oosterbeek. Dat kan wel. Het is vrij duur en het lost het verkeersprobleem niet op. Het wordt er niet stiller van. Alleen reizen iets langzamer, maar het lost niet, heeft verder niet zoveel effect. Dus we hebben toch heel veel meer gedaan dan ik nu heb laten zien. En dat staat uiteindelijk allemaal wel in het rapport wat u wel of niet gekregen heeft. Dat weet ik niet.
Nu nog niet, maar
krijgt.
Mevrouw van den Berg.
Ik heb twee aanvullende vragen. Wat is er ook doorgerekend wat er gebeurt als het aantal verkeersbewegingen rondom Arnhems Buiten gaat toenemen? Want dat wordt een beetje losgezien van elkaar, maar daar is wel van gezegd dat dat toch aan verkeersdruk gaat opleveren. En op het moment is het op de provinciale weg vanaf Wageningen naar de opritten van de A50 en eigenlijk door richting Kievitsdel in de spits ook behoorlijk druk. Daar sta je gewoon ook stil vanaf Wageningse Berg af ongeveer. Is er gekeken wat de effecten zullen zijn in relatie daarmee? Gaat het daar nog meer vaststaan of wat is daar naar gekeken?
Zoals ik al eerder zei, hebben we geen prognose gemaakt van het verkeer in Oosterbeek over 15 of 20 jaar. We hebben naar de huidige situatie gekeken en vervolgens gezegd van, stel je voor dat er nog 10% bij komt, wat betekent dat dan? Nou, als je die 10% bijdoet, dan neem maar van mij aan, dan zit Arnhem-Sluiter daarin. En de provinciale weg, we hebben het gebied beperkt tot de A50. Dus het verkeer wat uit Wageningen komt en naar Arnhem wil, dat is dus doorgaand verkeer in ons beeld. Dat is dus die 20% en dat soort verkeer zal minder worden in Oosterbeek. Dat gaat dus over het autosnelweg rijden, voor een deel.
Meneer Hageman.
Ja, voorzitter. Er is gesproken over het belang van die weg door het maïsveld. En de vraag die daarover gesteld is, daarop heeft u geantwoord dat die van cruciaal belang is. En waarop ik dan de vraag heb, want u zei daarop dat die doseerpunten bij Kievitsdel en in Oosterbeek dan ook van belang zijn en voor vermindering zorgen. Is het correct als ik dan aanneem dat dat het alternatief is? Dat is één. En hoe ziet dat er dan uit, hè? En u heeft ook gesproken over de busbaan op de N225. En dan doel ik op een stukje van de A50 tot de Kievitsdel. Maar volgens onze mening is daar geen busbaan nodig, want er rijdt geen bus.
Die laatste is een makkelijke. Want het idee is om het hoogwaardig openbaar vervoer, wat er nu nog niet is, daar wel te laten rijden. En de eerste vraag heb ik eerlijk gezegd niet helemaal begrepen. Ik heb even overlegd met mijn collega, maar die begreep het ook niet.
Misschien wilt u de eerste vraag nog even toelichten.
Ja, als u die doseerpunten van Kievitsdel en in Oosterbeek, als dat het alternatief genoemd zou kunnen worden, als die weg door het maïsveld niet doorgaat, hoe ziet dan de totale situatie eruit?
Nee, ja, ik begrijp uw vraag wel. Maar het is de Nieuwe Schelmse Weg, noem ik het maar even, is geen alternatief voor het doseren. Het is onderdeel van het totaalpakket. Dus de Nieuwe Schelmse Weg plus doseren, plus linksafwas, plus busstroken, allemaal bij elkaar.
Goed, maar weer op stand.
Ja, er schiet me nog één vraag te binnen. Want er werd gezegd van dat Diependalse wegtracé, dat gaan we niet doen. Maar we gaan kijken wat we voor Arnhem doen. Nou ja, kan nu niks aan doen, maar dat vind ik een hele wonderlijke redenering. Want laat Arnhem ook maar deels zijn eigen problemen oplossen, zou ik zeggen. Maar is er überhaupt doorgerekend wat dat Diependalse wegtracé doet voor die hele doorstroming? En is het aannemelijk dat dat dezelfde effecten zal hebben als de nieuwe Schelmseweg door het maïsveld?
Bij mij weten ze Diependalse weg niet doorgerekend. En ook is niet doorgerekend wat de nieuwe Schelmseweg betekent voor Arnhem. Maar dat laatste, dat gaat wel gebeuren. Want zij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in wat dat oplevert voor die kant van Arnhem richting Amsterdamseweg.
Ja. Wel, u hebt ruimschoots vragen kunnen stellen en die zijn, zover ik kan volgen, zijn die beantwoord. Er resteren nog een aantal vragen voor de wethouder en ik verzoek hem de gevraagde feitelijke informatie te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om bij dat laatste punt nog even aan te sluiten. Het is denk ik ook wel zeer wel mogelijk om die variant die meneer Verstand inbrengt, om te kijken wat kan de Diependalse weg voor Oosterbeek betekenen in de afwikkeling van het verkeer, om die gelijktijdig met model mee te nemen als wij de Schelmse weg, de nieuwe Schelmse weg variant mee laten doorrekenen. Dus dat lijkt me een afweging die op zich wel plaats kan vinden. Ik moet er wel bij opmerken dat het nogal prematuur, het is een concept, een structuurvisie die in Arnhem op dit moment voor ligt, is nog niet vastgesteld. En daarbij, het is voor het proces voor na 2020, wanneer dat eventueel geïmplementeerd zou kunnen gaan worden. En dan is er nog een behoorlijk kostenplaatje aan wat alleen de gemeente Arnhem waarschijnlijk op zal moeten hoesten, omdat er geen partners zijn die daarin mee financieren. Maar goed, dat is even voor mij op dit moment de gegevens zoals die ook besproken zijn met de gemeente Arnhem. Er is gevraagd, voorzitter, wie heeft met wie nou eigenlijk allemaal overleg gepleegd hierover? Nou, een heleboel wie met wie. De gemeente Renkum heeft in eerste instantie bilateraal overleg met Arnhem gehad, bilateraal overleg gehad met de stadsregio. En vervolgens hebben wij de partners, inclusief de provincie, de stadsregio, provincie, gemeente Arnhem, hebben we met elkaar het simulatiemodel heel nadrukkelijk bekeken en of ze in en outs ook bevraagd. En er ligt een positieve grondhouding bij de partners om daarin positief in mee te denken. Echter, de partners die spreken zich op dit moment niet uit over de wenselijkheid van wel of niet een doortrekking van de Schelmseweg enerzijds. Anderzijds wel of geen dossierpunten. De partners hebben gezegd van de gemeenteraad van Renkum is op dit moment aan de beurt. Laat die zich uitspreken over de maatregelenpakket zoals het er nu voor ligt. En als dat inderdaad door de raad wordt omarmd, of althans wordt vastgesteld, dan zijn de partners aan zet om te kijken van en hoe gaan we dat vervolgens invullen en hoe gaan we dat vervolgens financieren. Voorzitter, ja, kostenfinanciering. We hebben in ieder geval één hele goede partner, de stadsregio. Ik heb al eerder een keer gemeld dat de stadsregio in het kader van slim maatregelen al een keer een fors bedrag heeft opzij gezet voor de taskforce. En dat bedroeg toen die tijd al ruim 5 ton. Het totale pakket wordt geraamd op ruim 3 miljoen, 3,2 als ik het goed heb, naar boven. Maar de stadsregio heeft inmiddels wel aangegeven dat die 5 ton op zich niet steekhoudend is. En ze zijn voornemens om in ieder geval, mochten wij besluiten tot daar royaler in het buideltje te tasten. Maar geef daar wel bij aan van let wel, de stadsregio is niet alleen. Wij zeggen al, de stadsregio is ook van ons, dus dat het even helder zijn. De provincie zal ook mee moeten proberen te doen in het kader van de wegen waar zij verantwoordelijkheid voor draagt. En daar zit natuurlijk de bottleneck van wat doet de provincie en wat gaat de stadsregio doen. En hoe komen we daar gezamenlijk dan uit met elkaar. Maar het eindplaatje dat zal in ieder geval zodanig zijn dat het geheel zal moeten passen binnen de bestaande financiële mogelijkheden die we hebben. Dat zou misschien nog wel kunnen leiden tot een kleine prioritering binnen het meerjarig uitvoeringsprogramma. Maar daar ga ik vooralsnog niet van uit. Voorzitter, toen is er ook gevraagd over even kijken wat te doen. Gemeentebelang heeft dat gezegd. Schelmseweg en dan als je die verlegt, wat moet er allemaal gebeuren? Nou, wij zullen het overleg aan moeten. Nogmaals, de raad zal als eerste aan zet zijn. Dat zal ook in mei. Er zal u daarover een uitspraak over gevraagd worden van hoe u daarin zit in het maatregelenpakket. En dat geeft naar ons daarna de opdracht van of we al dan niet verder moeten gaan met bestuurlijk overleg in de sfeer van wat gaan wij doen en met welke partners en hoe gaan wij die maatregelen proberen zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen.
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Als de raad in mei het groen licht geeft voor die nieuwe Schelmse weg, heeft u dan een idee van termijnen waarop u tot overeenstemming kunt komen met partners en wanneer dan ook daadwerkelijk zou kunnen met een uitvoering zou kunnen worden begonnen? Of gaat dit net zo goed naar de 2020 toe?
Nee, voorzitter, het zal helder zijn. Grondverwerving, dat kan wel eens een probleem opleveren. Daar zullen wij het over eens moeten worden met de grondeigenaren in dit kader. Het maatregelenpakket is meer dan alleen de Schelmseweg. Het is al aangegeven dat voor het kruispunt Schelmseweg-Utrechtseweg daar een workshop voor gehouden gaat worden. Met een aantal deskundigen om te kijken van wat kan er nog een optimalisatie plaatsvinden in dit stuk. Nou, meneer Van Sterren heeft al aangegeven, dan willen we toch kijken of daar nog mogelijkheden in zijn. Nou, dat zullen we ook eerst nog af moeten tasten. En vervolgens gaan we wel in gesprek met de grondeigenaren om te kijken van hoe zou dat eventueel mogelijk moeten zijn en kunnen zijn en op welke manier zal het ingepast mogen worden. Nou, dat zijn nog een aantal vragen die staan nog wat ver van ons vandaan op dit moment. Maar nogmaals, de raad is als eerste aan zet in deze. En vervolgens gaan we kijken van hoe we het gerealiseerd kunnen krijgen.
De heer Verstand in de richting van de wethouder.
Ja, voorzitter, ik heb 3 vragen voor de wethouder. En de eerste sluit ik even aan bij de laatste opmerking over die Schelmseweg. Als u zometeen met dit voorstel naar de raad komt, dan zou ik wel graag alle juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe Schelmseweg in de voorstel krijgen. Want ik heb zelf nogal mijn twijfels of dat juridisch mogelijk is vanwege het waardevolle landschap dat er ligt. Dus als u dat in ieder geval aan ons kan geven, kunnen wij in mei ook een evenwichtige afweging maken. Het tweede wat net even viel was het project slimprijzen. We hebben er al eerder wat vragen over gesteld, maar dat is nog niet helemaal duidelijk geworden. Want waarom kunnen wij het doorgaande verkeer hier niet gaan ontmoedigen door ze dus geld te geven? Dus,
even kort te zijn, daar heeft u al een keer antwoord op gehad. En dat zit ook in het pakket slimmaatregelen. Utrechtseweg zit erin.
Maar het is nu niet zo dat als ik van Arnhem naar Wageningen rijd, dat ik en dat mijn kenteken wordt vastgelegd en dat ik vervolgens geld krijg als ik dat niet meer doe. Dus zo is het niet. Dus daarom zijn die vragen en die antwoorden nog steeds voor mij onduidelijk. Want dat zou ik wel graag onderzocht willen hebben. Of die provinciale weg binnen dat project slimprijzen alsnog meegenomen kan worden. En de derde is van, dat gaat over die structuurvisie. Ja, het is een concept, maar ik denk wel dat het goed is dat wij als gemeente gaan inspreken bij Arnhem om onze belangen in ieder geval daar duidelijk te maken. En ik weet niet tot wanneer de termijn loopt, maar voor mij loopt die binnenkort af. En ik zou er toch voor willen pleiten dat het college dat echt op korte termijn ook, nogmaals, ook in het officiële traject, ondanks dat er al allerlei overleg is geweest, toch daar onze belangen gaat neerleggen.
Nou, voorzitter, voor dat laatste om even aan te sluiten. Bestuurlijk overleg is bestuurlijk overleg, dat is één. Beide hebben we daar ook naar gekeken. Mijn wethouder Leijsink en ik, wat de eventuele meerwaarde zou kunnen zijn voor de een als voor de ander. Arnhem gaat vanuit ontlasting van de Oranjebrug in Arnhem. En dat is ook de reden om dit op te nemen in de structuurvisie als zodanig. En het is niet de reden om het op te nemen om het verkeer in Oosterbeek te ontlasten. Dat zou wel een bijvangst kunnen zijn als het gerealiseerd is. Vandaar dat het ook heel handig is om te kijken van wat betekent dat dan zometeen. En dan kun je dat ook in je afweging zometeen meenemen. Maar dat is in bestuurlijk overleg is dat als zodanig besproken. En ja, het lijkt me dat de politiek moet zijn en bestuur het bestuur. Het lijkt me niet handig dat ik ga inspreken in de Raad van Arnhem om te kijken wat daar moet gaan gebeuren op Arnhems grondgebied in het kader van de structuurvisie. Dus dat laat ik graag aan u zelf over. Als u dat zelf wil doen, dan is dat prima. Maar het bestuur van deze gemeente heeft zich te houden aan de opdracht die we hier op dit moment hebben.
Ja, voorzitter, maar we spreken toch wel vaker bij officiële gelegenheden. Of het nou om de Noordtak gaat, dan geven we toch ook een officiële reactie. Ik wil daar best gaan praten namens de Raad, als die dat willen. Maar volgens mij bent u onze vertegenwoordiger, dus ik zie het probleem niet.
Voorzitter, ik heb de Schelmseweg en de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is bekend de status van het gebied. Het is Rijksmonument als zodanig. Dus dat dat een bepaalde juridische complicatie met zich herbergt, dat zal duidelijk zijn. Maar dat betekent niet dat we het onmogelijke van u gaan vragen in de maand mei. Het college ziet in ieder geval kansen om in ieder geval die te benutten en het overleg erover aan te gaan. En eventueel te kijken van wat de mogelijkheden zijn. Nou, dat is niet voor de maand mei bekend. Laat het heel helder zijn. Maar nogmaals, er zijn mogelijkheden om dit naar voren te kunnen, of in ieder geval te bewerkstelligen en in procedure te kunnen brengen om te kijken van, kan die weg zometeen aangelegd worden, ja of nee? En u bent als eerste als raad daartoe aan zet om dat aan te geven. En als daar consensus over is binnen de raad, of althans een meerderheidsbesluit overgenomen kan worden, dan kunnen wij als college kunnen we daar in ieder geval mee verder naar de toekomst toe om te kijken van hoe gaan we dit verder aan de vork steken.
Goed, dan kijk ik nog even naar links, naar die erkens en daarna mevrouw Van Gerwen.
Ja, er is ook een vraag gesteld over het financiële kader. De wethouder heeft daar voor een deel een antwoord op gegeven. Het moet uit de bestaande financiële kaders uitgevoerd worden. Betekent dat heel concreet dat zo'n doorsteek van de Schelmseweg uit Renkumsbudget betaald zou moeten worden?
Nee, er zit een heel duidelijk. Het feit is dat de provincie heel nadrukkelijk stuurt op hoogwaardig openbaar vervoer. Ook de stadsregio stuurt er heel nadrukkelijk op. Dat vinden ze van eminent belang om dat door Oosterbeek gestalte te krijgen. En als het HOV eventueel aangelegd kan worden, zijn ze ook bereid daarvoor de bijdrage te leveren. Maar nogmaals, wie wat precies moet gaan betalen, dat is verder in overleg vast te stellen. Maar het betekent wel dat het merendeel bij de partners vandaan zal moeten komen.
En de andere vraag was, van, is er op dit moment al enig zicht op het hele kostenverhaal? Dat is voor de Raad denk ik in mij toch wel interessant om te weten als afwegingen plaats zouden moeten vinden.
Nou, er is een taxatie gedaan van 3,2 miljoen, heb ik aangegeven, dat de kosten zullen zijn. En dat is het totale pakket. En nogmaals, voor de gemeente Renkum zit daar, als daar kosten voor de gemeente Renkum in zitten, dan zijn dat kosten die zich verband houden met de stukken weg waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn. Dus dat is en de verkeersbesluiten die er overgenomen moeten worden. Maar het totale pakket om hoogwaardig openbaar vervoer te krijgen, om de doorstroming daarin te verbeteren, ja, die wordt ook voor een belangrijke mate bij de stadsregio neergelegd en daar waar mogelijk ook bij de provincie. Maar ik kan de verhouding nog niet aangeven erin.
Mevrouw van Gerwen.
Ja, voorzitter. We krijgen in mei, begrijp ik, een stuk voor de Raad wat een maatregelenpakket is. Als ik even de termijn in mijn hoofd heb, gaat het college daar dan volgende week over besluiten, want anders halen we dat niet meer. En ik wil het pleidooi van in ieder geval mevrouw Van den Berg ondersteunen, die ook al aangaf van dat het ontzettend belangrijk is om te zien wat er voor type overleg, wat voor soorten van besluiten er allemaal achter elkaar geplaatst worden en van de heer Verstand over zeg maar de juridische kanten ervan. Dus volgens mij zou dat dan in ieder geval zeg maar naast de maatregelenpakket ook een soort procesvoorstel moeten zijn. En dat lijkt mij wel heel goed als we dat dus dan meteen erbij hebben. En het tweede is dat er ook een aantal beleidswijzigingen of een aantal beleidsintensiveringen zitten. Zoals bijvoorbeeld het hoogwaardig openbaar vervoer. We hebben nu net in de presentatie gezien dat dat is meegenomen. Terwijl we nog niet zeker weten of het er komt. Want dat is ook voor een deel aan die financiële zaken gekoppeld. Dus ik zou ook voor willen pleiten dat we in het voorstel wat we van het college krijgen ook zichtbaar is dat de zaken die wij niet zelf kunnen realiseren, als daar een kink in de kabel komt, wat dat dan betekent. Nou, kijkt u wat moeilijk? Ja, mijn vraag is toch helder?
Die vraag is wel helder. Ja, maar de vraag of u de antwoord op krijgt in mei. Dat zeg ik maar even voor de vraag. Ik heb al aangegeven, het maatregelenpakket bent u zelf voor verantwoordelijk. En uw raad zal als daar als eerste haar instemming in moeten betuigen. Vervolgens is dat de vraag van hoe gaan we dat implementeren? En hoe krijgen we de financiering daar? Dat is een taakopdracht die bij het college ligt om daarvoor te zorgen. En daarover komen wij met u ongetwijfeld te spreken om te kijken van nou, dit is de afspraken die we gemaakt hebben met stadsregio, provincie, Rijkswaterstaat. En voor de gemeente zullen er ook een aantal zaken overblijven dan. Zeker in procedurele zin, of wel misschien ook nog wel in financiële zin, maar daar heb ik op dit moment geen zicht op. En daar heb ik in mei ook nog geen zicht op. En qua procedure, als er een procesvoorstel zou moeten komen, betekent het feitelijk van ja, wij gaan wel kijken in het proces, wie moet met wie overleggen. Nou, dat heb ik u al aangegeven. We hebben 3 partners, Rijkswaterstaat, provincie, stadsregio, en dan schuif ik Arnhem dan ook maar even bij onder. Dat zijn degenen met wie wij te maken hebben op dit vlak. En ja, daar zullen we het mee moeten doen. En hoe lang dat moet gaan duren, dat is met name ook afhankelijk van grondverwerving en dergelijke. Dus daar doe ik op dit moment nog geen uitspraak over.
Goed. Met uw welnemen zou ik de bespreking van dit agendapunt willen afronden. Met dank aan de heer Van der Sterren en uiteraard Mark als voorzitter. Wij volstrekt niet inhoudelijk bezighouden met het onderwerp. Dus buiten de afronding moet mij van het hart dat ik vanuit een andere functie toch jammer vind dat het tolhuisje gesneuveld is bij Kiewiesdal. Maar daar moeten wij dan maar mee leren leven. Goed, punt 5 is afgerond. Dan is nu punt 6. De beleidsnotitie burgerparticipatie is aan de orde. Mevrouw Bols is met de gretig. Ik begin links.
Dank u wel, voorzitter. Opstellers van de beleidsnota burgerparticipatie zijn van mening dat het venijn van burgerparticipatie in de start zit. Onze fractie is daar volledig mee eens. Een goede nota burgerparticipatie is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een verantwoord traject van burgerparticipatie. Een goed begin is het halve werk, om in beeldspraak te blijven. Zover zijn we nog niet met deze nota. We zijn zeker nog niet op de helft van het werk. De notitie is geen onaardige aanzet, maar nog lang niet af. We onderbouwen deze stelling met een aantal opmerkingen en vragen. Eerst maar de opmerkingen. De nota is naar onze mening vrij algemeen, weinig specifiek Renkums. We missen, om maar een voorbeeld te noemen, een analyse van de Renkumse historie van burgerparticipatie. En die historie hebben we wel zeker. En we missen de samenhang tussen de nota en andere participatietrajecten. Bijvoorbeeld de voorstellen die er zijn en ook nog verder ontwikkeld worden aangaande de raadsthema-agenda. De definitie van burgerparticipatie in de nota is een pragmatische. Burgerparticipatie wordt niet gedefinieerd als uitgangspunt van democratisch handelen, maar als een manier om het draagvlak van de burger voor bepaalde beslissingen te vergroten. En daarmee ook als een mogelijkheid om de uitvoeringskosten te beperken. De scheiding die in de nota wordt gemaakt tussen burgerparticipatie volgens de definitie en de overige vormen van burgerparticipatie komt kunstmatig over. In de nota wordt gesteld dat burgerparticipatie onderdeel moet worden van het Renkums beleidsproces. We krijgen het gevoel dat burgerparticipatie daarbij meer planmatig, instrumenteel dan gevoelsmatig wordt benaderd. Niet als een manier om de democratische legitimatie te verhogen, wel, om het maar kort door de bocht te formuleren, als een manier om een heleboel gedoe te voorkomen. In de nota wordt een schema gepresenteerd om te bepalen wanneer een bepaald model van burgerparticipatie moet worden ingezet en waarom. We hebben bij wijze van experiment het onderwerp bezuiniging op de BIEB op dit schema losgelaten en zijn er niet uitgekomen. Niet wat betreft die bezuinigingen, maar onze conclusie was dat dit schema niet leidt tot een eenduidig model. In de nota ligt het accent vooral op het uitvoeringstraject, fasering, schema's, instrumenten en dergelijke. En dan nog wat vragen. Wie past de in hoofdstuk 2 genoemde criteria voor het wel of niet toepassen van burgerparticipatie toe? Is dat de raad of de organisatie? En welke is de rol van de dorpsplatforms in het burgerparticipatietraject? Is het wel aan het team communicatie om een go- or no-go beslissing te nemen? Hoort een dergelijke beslissing niet bij de raad te liggen? En, niet onbelangrijk, welke zijn nu de beslispunten waarover de raad een uitspraak zou moeten doen als die nota vastgesteld moet worden? En welke zijn de vervolgstappen die gezet gaan worden als de nota is vastgesteld? Voorzitter, samenvattend, een niet onaardig verhaal, maar nog niet specifiek genoeg. Nog niet af. Nog geen duidelijk antwoord op de vraag hoe in Renkum burgerparticipatie vorm moet worden gegeven. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het college erin slaagt om op die vraag antwoord te geven aan de raad en een voorstel te doen. We wachten dat voorstel met belangstelling af. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw van Gerwen.
Dank u wel, voorzitter. Deze beleidsnota burgerparticipatie, beleidsnotitie burgerparticipatie, ligt nu voor ter consultatie. En wij verwachten zeker een definitieve versie met raadsdraagvlak op zeer korte termijn, voor de zomer. Wat ons betreft is deze nota een eerste stapje in de goede richting. Het leest weliswaar meer als een protocol van de afdeling voorlichting of als ook enigszins regulering van belangenbehartiging dan als een echte visie op burgerparticipatie. Maar we hopen dat we als gemeente Renkum in de nabije toekomst nu eens echt stappen gaan zetten op het vlak van vroegtijdig betrekken van inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden bij besluitvorming en voorafgaand eraan. En oftewel dat we dus ook in de praktijk stappen op de goede weg gaan zetten. Ons inziens is de nota een aardig handboek, maar het is tegelijkertijd, wat ons betreft, nog niet volledig het Renkumse maatwerk. Het is niet, wat dat betreft, helemaal nieuw. Ook vinden wij dat als we nu geen actie gaan ondernemen, dus deze nota niet zouden gaan vaststellen, dat we eigenlijk al te lang met elkaar aan het wachten zijn. Te lang erover praten. En dit is een belangrijk deel, dus we willen het graag snel uitvoeren. Maar inwoners mogen meer verwachten van hun gemeente wat betreft visie en activiteiten. En daarom willen we er snel mee aan de slag, maar het ook uitbouwen. Uitbouwen in een grotere breedte. En een aantal punten daaruit wil ik in ieder geval nu noemen. In ieder geval gaat het ons om de rol van de raad. Deze nota is een goede uitvoeringsnota voor het college op basis van inderdaad kaders die de raad dan meegeeft. We hebben daarover dezelfde vragen als de PvdA. Maar als raad hebben we al samenspraak uitgevoerd bij het GVVP. En dat kunnen we als raad gewoon voortzetten. Daar zou deze nota een
bijdrage aan kunnen leveren, maar als raad kunnen we gewoon verder gaan. Want wij nemen zelf burgerparticipatie toch serieus. Dan willen we aan de slag met brede participatie. Ik zei het al, het klinkt iets meer als een voorlichtingsprotocol of als belangenbehartigingsprocedures. En wat ons betreft zou het college kunnen laten zien dat het meer is bij de uitvoering of bij de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen op weg naar het meerjarenbeleidsplan. We kunnen ook nog beter laten zien dat we inwoners echt serieus nemen in de dagelijkse uitvoering, bij reacties op brieven en afhandeling bezwarenprocedures. Daarmee maak je deze nota een daadwerkelijk onderdeel van het handelen van de gemeente, het besturen en het handelen. Er zijn ook een aantal formele instrumenten die er nog aan gekoppeld zouden moeten worden. Dat kunnen we parallel doen aan het gaan werken met deze nota. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het informatieprotocol, het persbeleid, draaiboekmethodiek en projecten, wettelijke en de gemeentelijke inspraakverordening, die horen erbij. Wat ons betreft moeten we ook de leereffecten van de afgelopen jaren, had PvdA het ook al over, moeten we benutten en integreren. Maar zeker ook het werk van de dorpsplatforms, de adviesraden, het rekenkameronderzoek wat er is geweest. En we hebben, en dat is iets wat er nog achterhangt, een brede visieontwikkeling nodig op überhaupt een veranderende overheid en op mondige burgers. Via de kanteling, via de ombuigingen, zeggen we steeds meer dat inwoners hun gemeente zelf moeten maken en daardoor ook zelf een actieve rol hebben in de richting van de overheid en de overheid een andere rol ten opzichte van inwoners. En ook dat moet je laten zien op de wijze waarop je vervolgens met zo'n nota als dit gaat werken. Wat ons betreft is dit een stapje. Het is een stapje wat we heel snel moeten zetten en moeten gaan uitvoeren en moeten gaan uitbouwen, al is het alleen maar omdat inwoners willen dat wij hen serieus nemen en omgekeerd.
De heer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. Burgerparticipatie is geen wondermiddel en dat moet ook geen doel op zich zijn. En zonder er nu al te veel tekst aan te wijden, is het denk ik goed om aan te geven dat als we inwoners meer bij de politiek willen betrekken en het vertrouwen willen vergroten, op veel meer terreinen veel meer zullen moeten doen. Want een goede burgerparticipatie heeft alleen zin als je de communicatie vanuit gemeentezijde ook goed op orde hebt. En nou, als voorbeeld, daar schort het nog wel eens aan. Verder vraagt het vooral om een cultuurverandering. Bij het college, bij de ambtelijke organisatie en bij ons als raad. En die cultuur verander je nou net niet alleen met deze nota. De vraag is aan het college hoe de cultuur van de ambtelijke organisatie en de cultuur gaat veranderen. En de vraag is eigenlijk aan ons, zonder dat ik daar nu direct zelf antwoord op heb, hoe wij als raad een andere houding gaan aannemen daarin. Wij als raad mogen het ook niet houden bij het vaststellen van deze nota en ik vraag me af op dit moment of wij als raad hiervoor voldoende openstaan. Wij zijn blij dat de nota er nu eindelijk is en het is wel even zoeken hoe we dit stuk nu moeten plaatsen. Het waait hier en daar nog wel eens uit, het heet een beleidsnota, maar het is soms ook een handboek en het lijkt af en toe wel eens een combinatie van die twee. Ik ben wel benieuwd hoe het college dit zelf ziet. Op hoofdlijnen zijn we het eens, het is goed leesbaar, we kunnen ons ook vinden in de gestelde doelen en over het algemeen ook in de gekozen criteria die bepalen of we wel of geen burgerparticipatie toepassen. Ik zeg over het algemeen, omdat het criteria de mate van weerstand vinden we nogal opvallend. Want er zou geen burgerparticipatie toegepast moeten worden als het college vindt dat er sprake is van een gevoelig, precair of omstreden onderwerp. En hoe bepaal je dat nou of dat zo is? En is het aan het college om dat te bepalen? En misschien denkt de raad er wel anders over dan dat het college erover denkt. Ondanks dat in dit handboek de Renkumse burgerparticipatie is ingeperkt, is het nog niet helemaal duidelijk in welke gevallen we burgerparticipatie nou gaan toepassen. Het raadsvoorstel heeft het nog over beleids- en planvormingsprocessen. En de definitie in de nota heeft het over burgerparticipatie bij de uitvoering van plannen of beleid. Dus hebben we het nou alleen over beleids- en planvormingsprocessen of gaan we ook de uitvoering daarbij betrekken en wat ons betreft, dat laatste ook. Omdat ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat juist ook hele concrete zaken zijn die voor mensen interessant zijn. Dan nog een aantal wat lossere vragen. Er wordt gesteld in een nota dat er uiteindelijk een beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad ligt. Maar ik vraag me af of dat wel zo is. Want als het over de uitvoering gaat, ligt volgens mij de beslissingsbevoegdheid nu nou net bij het college. Wat wordt precies de rol van de dorpsplatforms in burgerparticipatie? Wordt wel een paar keer genoemd, maar helemaal helder krijg ik dat niet. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze nota wordt geborgd binnen de ambtelijke organisatie? Er staat in een stuk dat er al stappen zijn gezet, maar ik ben eigenlijk heel benieuwd welke dat dan zijn. Voorzitter, tot slot zijn we heel erg benieuwd naar de eerste toepassing van deze nota. En we denken dat het goed is dat de Raad daar bij het eerste keer nauw bij betrokken wordt. Verder zullen we gewoon goed monitoren hoe een en ander uitpakt. En indien nodig moeten we denk ik het document gewoon bijstellen. Dank u wel.
U hebt het woord.
Gemeente Belangen is het eigenlijk niet eens met de vorige sprekers. Ik denk dat de beleidsnota een hele goede richtlijn bevat om juist de burgers serieus te nemen. Dat je ze alleen mee laat praten over dingen wat ook daadwerkelijk zinvol is en waar je ook wat mee kan doen. En als je deze stappen neemt, dan blijkt daaruit wat voor een deel je aan burgers iets kan vragen, wat ook daadwerkelijk wat over te zeggen hebben. We zijn ook niet voor om gevoelsmatig iets te doen, maar inderdaad juist om beleidsmatig of planmatig instrumenteel iets te doen. Daarmee doe je denk ik ook recht aan een notitie en aan waar je voor staat als gemeente. Dus eigenlijk zijn wij het aardig eens met wat daarin staat, behalve dat we vinden dat bijlage B eruit kan, dat dat geen toegevoegde waarde heeft om uitspraken daarin in de notitie te gebruiken. Ik dank u wel.
De fractievoorzitter van het CDA.
Ja, voorzitter, ik wil me beperken tot een aantal vragen en opmerkingen aangaande deze notitie. De eerste vraag die we hebben, wij zien hier een duidelijke visie over hoe burgerparticipatie ingevuld zou kunnen worden. Maar wij missen eigenlijk alternatieven, dus om te kunnen vergelijken. En dat willen we in verband brengen met de relatie naar referentiegemeenten. Is er door de onderzoeker en door degene die de notitie geschreven heeft ook gekeken naar referentiegemeenten? Is daar geïnformeerd of zij ervaringen hebben op dit terrein van burgerparticipatie? Welke vorm? Het zou ons erg goed uitkomen als we dergelijke informatie mochten ontvangen, zodat we ook kunnen vergelijken wat voor onze gemeente Renkum misschien het beste zou kunnen zijn. Het gevaar namelijk, wat hier op de loer ligt, is dat de auteur, ik wil niet zeggen dat hij een tunnelvisie heeft, maar het zou kunnen. En als je kunt vergelijken met verschillende opvattingen, dan is dat wat makkelijker. Dat is één. Twee, welke stappen worden er gezet om de inzet van burgerparticipatie te borgen? Dat vinden we op pagina 23. Daar wordt eigenlijk niets over gezegd, maar daar zijn we wel benieuwd naar. Drie, dat gaat over wat al eerder genoemd is door andere partijen, de dorpsplatforms. Die worden aangehaald, en ik heb het even opgeteld, op bladzijde 12, 38, 39, 42, 43, 48 en 49. Een belangrijk gremium blijkbaar, want het wordt nogal vaak genoemd. Er is ook toegezegd dat er een notitie komt over de wijze waarop de dorpsplatforms kunnen worden ingezet als een instrument van burgerparticipatie. Wij als CDA vinden dit te voorbarig. Wij willen eerst een notitie over de positie van de dorpsplatforms in onze gemeente, waarbij rekening gehouden wordt, en dat is al vaker door ons gezegd, dat het geen democratisch gekozen gremium zijn. Kortom, eerst een visie over de positie, de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en dat soort zaken van de dorpsplatforms, voordat wij ook maar enige uitspraak kunnen en willen doen over de positie van de dorpsplatforms als mogelijk instrument bij de burgerparticipatie. Op bladzijde 6 onder 1.3... staat ook een belangrijke informatie en ik citeer: onderzoek wijst echter uit dat 80% van de burgers helemaal niet zit te wachten op burgerparticipatie. Tenzij, en dan komt het, sprake is van een onderwerp dat dicht bij hun beleving ligt en of speelt in de directe omgeving. Einde citaat. Het gevaar ligt dus op de loer van een not in my backyard mentaliteit. Het algemeen belang kan hierdoor in de knel raken. Nou, dat is een mogelijke valkuil, vinden wij als fractie. En wij vinden dat hier extra aandacht aan gegeven moet worden. En de vraag is, hoe wordt voorkomen dat een not in my backyard mentaliteit optreedt? En tenslotte, nee, nog niet tenslotte, ik heb nog twee dingen. Burgerparticipatie in het blauwe hier in is ongewenst. Er zullen duidelijk volgens onze fractie kaders aangegeven moeten worden waarbinnen de burgerparticipatie plaats kan vinden. Het CDA is dan ook van mening dat hier een taak ligt voor de Raad. De Raad zal die kaders moeten aangeven. En dit kan weer uiteraard vertragend werken. En wij zien daarom ook in dit verband een duidelijke relatie tussen enerzijds burgerparticipatieonderwerpen en anderzijds de lange termijn agenda. En wij zijn benieuwd of de portefeuillehouder daarmee eens is. En de laatste opmerking is nog, een heel goed instrument van burgerparticipatie is bijvoorbeeld, en er zijn er meer, maar dit is toch wel een heel belangrijk instrument, de enquêtemethode. We hebben daar zelf goede ervaringen mee, mits, en dat is wel een belangrijke voorwaarde, de methodologisch ook verantwoord is opgezet. Dank u wel.
Ik neem aan mevrouw Pols.
Nou, vooruit dan maar. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er zijn er een aantal fracties al een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt hoe aan te kijken tegen de burgerparticipatie. Ik ga niet in herhaling vallen bij deze en gene en ik wil ook volstaan met een algemene opmerking dat wij als liberale partij, waarbij we de individuele verantwoordelijkheid als een must ervaren, vanzelfsprekend veel belang hechten aan de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur. Goed, ik ga me even concentreren op een aantal kernpunten. In de eerste plaats, het is her en der dacht ik ook al genoemd, dient die burgerparticipatie te richten, en ik zou willen zeggen liever concentreren, op punten die de burgers echt belangrijk vinden. En dat brengt met zich mee dat wij moeten vermijden voor alles en nog wat die burgerij te raadplegen. Want dan gaan die burgers echt alle belangstelling verliezen. En die voorliggende notitie, ook dat is al genoemd, dat wijst ook ergens op dat bezwaar. Maar er is nog een tweede reden en die is een beetje meer van staatsrechtelijke aard. Die aanleiding moet geven voor enige terughoudendheid op dit terrein. Ons land kent de vertegenwoordigende democratie. Bestuurders dienen in de ogen van veel kiezers gewoon hun werk goed te doen. En de klacht is niet dat burgers dat dan zelf willen doen, maar dat die overheid gewoon tekortschiet. En dat is veel meer, in vele gevallen, de achterliggende oorzaak voor een verwijdering tussen kiezers en burgers. En dat is de reden ook dat een overgroot deel van die kiezers, als het ware, zelf op die stoel van die burgers willen gaan zitten. Nou, dat vertegenwoordigende aspect van het parlement en ook van die raadslieden dient gewoon meegenomen te worden bij de afweging waar burgerparticipatie nou begint of eindigt. En voorzitter, bagatelliseer ik nou het belang van die burgerparticipatie? Nee, integendeel. Ik wil die burgerparticipatie graag een belangrijke en een reële rol laten spelen. Ook in onze gemeente, maar wel op een wijze dat we over een paar jaar kunnen zeggen, we hebben gewoon de goede weg bewandeld. En wat betekent dat dan in de ogen van de VVD? We moeten gebruik maken van de kwaliteiten van individuele burgers. En tot nu toe maken we heel vaak mee dat die kwaliteit van die burgers, dat we die ervaren als er sprake is van geschillen met het bestuur. En dat is jammer. We moeten die kwaliteiten gebruiken in adviserende zin, bij concrete vraagstukken, maar ook bij de beleidsvoorbereiding in algemene zin waar dat mogelijk is. En dus hecht de VVD er erg aan het doen van een beroep op die burgers om zich beschikbaar te stellen voor dit soort activiteiten en dus ook registreren in een systeem op grond waarvan het bestuur een beroep op ze kan doen. En dat is burgerparticipatie wat ons betreft in de ware zin des woords. En dat dan naast alle mogelijkheden van de individuele burger om zich uit te spreken via de uiteraard bestaande procedures. Voorzitter, in de afgelopen maanden was ik zeer regelmatig in Zwitserland. En wetend dat het onderwerp van burgersparticipatie aan de orde zou komen, heb ik met deze en gene gesprekspartner na afloop van mijn gewone werkactiviteiten zo wel eens gevraagd wat hun ervaringen nou waren met het referendum. We weten allemaal hoe dat in Zwitserland toegaat. Ze hebben me toch wel een beetje enthousiast gemaakt over dat instrument, maar tegelijkertijd zonder één uitzondering zelfs, gewezen op het feit dat het instrument een beetje bot dreigt te worden. Omdat het te pas en te onpas wordt gebruikt. Ook zij waarschuwden in deze situatie tegen overkill. En als ik nu mijn eigen woorden gebruik, vinden zij eigenlijk dat het kind in die opzichten een beetje met het badwater dreigde te worden weggegooid. Voorzitter, wat de VVD-fractie betreft is het instrument van een referendum, of als sommigen daarvan schrikken, het woord raadpleging of enquête mag je ook gebruiken, een nuttig instrument. Maar het moet wel, en dat is ook door het CDA al gezegd, met uiterste zorg worden toegepast en je moet er geen jamboel van maken. We hebben nog niet zo'n, in het zo kort achter ons liggende verleden, daar toch een beetje een voorbeeld van. Wat ons betreft overigens dus alleszins de moeite om het uit te werken. Goed, ik heb het gehad over het belang van de individuele burger, alsmede van het zeer subtiele evenwicht tussen burgerparticipatie en de vertegenwoordigende, ons allen, democratie, en tenslotte over dat referendum. Over één onderdeel wil ik nog wel een expliciete opmerking maken en dat is namelijk de dorpsplatforms. Ook die zijn al even aan de orde geweest. Nou, zeker ten opzichte van die eerder genoemde aspecten is mijn fractie van oordeel dat voordat een voorrangspositie, want daar lijkt het toch af en toe een beetje op, van die dorpsplatforms ook maar kan worden overwogen. En het rapport spreekt van eerst dorpsplatforms in bepaalde hoofdstukken raadplegen of het mogen aanwijzen, zelfs van vertegenwoordigers in gespreksgroepen. Dat voordat we dat doen, de raad van de dorpsplatforms eerst maar eens, de taak pardon, van de dorpsplatforms eerst maar eens moet worden vastgesteld. En wel door de raad. En het is niet echt denkbeeldig dat onbedoeld, maar wel in de praktijk, als het ware toch een vierde bestuurslaag zou kunnen ontstaan, waarbij ik dan constateer, en dan ben ik nog uiterst positief, dat er dan toch sprake kan zijn van een wat meer dan verregaande democratische schraalheid. En als ik dat dan nog eens afzet tegen het belang van de betrokkenheid van de individuele burger, de democratische rol van de raad, alsmede de wenselijkheid het instrument van het referendum, of die enquête zo wil te onderzoeken, dan ziet mijn fractie slechts een zeer bescheiden rol voor de dorpsplatforms. En eerst wanneer hun, of de discussie over hun taak in de raad is gevoerd. Daar wou ik het bij laten.
De burgemeester heeft die de mogelijkheid om rechtstreeks te antwoorden of wil die nader beraad? Nee, hij mag direct antwoorden.
Sterker nog, ik kwam net tot de conclusie dat mijn ambtenaar mij een beetje in de steek laat. Die heeft het laten afweten, maar ik let het wel alleen hoor. Het heeft even geduurd voordat hij er ligt. En dat is ook niet voor niks, want er komen vandaag een aantal vragen voorbij. En ik heb expliciet aan de agendacommissie gevraagd of verzocht, mag dit eerst consulteren, zodat ik de opmerking van de commissie mee kan nemen, te herschrijven en dan opnieuw aan u aan te bieden. En dat is ook niet voor niks gebleken, denk ik. Bedankt voor de toch wel positief opbouwende woorden. Dat sterkt wel. Ik zeg u er wel bij, ik heb ongeveer, nou, pak een beetje 4 à 5 geannoteerde inhoudsopgaves van een beleidsnotitie, beleidsnota, visie, burgerparticipatie gezien in de afgelopen 2 jaar. En telkenmalen zeiden we, ja, dat is hem niet helemaal. Nee, dat is hem ook niet helemaal. Het is verrekte lastig om tot een renkumse maat van wat is nou burgerparticipatie te komen. Wij zijn natuurlijk ook niet uniek. Hè? We zijn niet zo heel erg anders dan pak een beetje Reden en Renen. Hè? Of Wageningen en Overbetuwe. Wij zijn niet zo heel veel anders. Anders dan dat we, en dat weten we natuurlijk ook allemaal, een hoogopgeleide bevolking hebben. En dat maakt dat die bevolking wel eens wat kritischer is dan in andere gemeenten. Maar of dat nou echt een Renkumse maat moet betekenen voor een burgerparticipatie, weet ik niet. Natuurlijk hebben we onze geschiedenis, maar die hebben ze in Wageningen ook. En als je een beetje de politiek in Wageningen volgt, en meneer Van der Pers, mevrouw meneer Van der Pers, die weten dat, dan hebben ze daar ook zo hun geschiedenis, zonder dat ik daar een waardeoordeel op leg. Ja, ik dacht nog even halverwege, hoe klets ik me hier uit, maar... Ja, zonder mijn collega's in Wageningen te kort doen, bedoel ik. De vragen die u stelt, hè, die zijn zo goed als allemaal wel voorbij gekomen. En we hadden ze ook, denk ik, allemaal wel mee kunnen nemen in het rapport. Maar de vraag was, moet het een handboek worden? En meneer Leeuwens zegt van, ja, waren er dan geen referentie? Of zijn er referentienotities op het internet? Tik op internet burgerparticipatie in. En er zijn 413 gemeenten, geloof ik nog, of 410. En dan krijgt u 410 van dit soort notities. Maar het zijn wel allemaal notities, bijna allemaal. Nou, ik heb ze natuurlijk niet alle 413 gezien, maar pak er maar eens een paar uit. Dan zijn het bijna allemaal zeer, dan heb ik het over zeer instrumentele notities. Van wat doen wij? Vaak langs de participatieladder van Prupper, dat is echt wel een begrip in Nederland. Nou, daarvan heb ik nou juist gezegd, nou, dat wil ik dus niet. De participatieladder van Prupper, die zegt, het is meeweten, meedenken, meebeslissen. Dat vond ik een te makkelijke. En daar werden echt heel instrumenteel methodes bij gelegd die je voor meeweten, meedenken, meebeslissen kon invoeren. Daarvan heb ik gezegd, dat wil ik dus niet. Ik was zelf persoonlijk geporteerd van de verschillende methodieken die wij hier in aangeven, dat je zeg maar een meer burgerparticipatie meer in de tijd plaatst. En dus in de tijd kunt zeggen, gaan wij helemaal aan het begin van het traject of gaan wij helemaal aan het einde van het traject? Of hebben we verschillende momenten in een traject waarin we die burger kunnen benutten? Dus dat is een keuze van de portefeuillehouder geweest om op zeg maar niet voor de Prupper variant kiezen, waar, en dat moet ik dan wel eerlijk zeggen, ik denk van de 400 gemeenten er 300 voor die variant kiezen. Wij zeggen, nee, dat is me te makkelijk, dat is me te instrumenteel, daar kies ik nou net niet voor. En dan ga ik proberen om niet iedereen bij langs te lopen, want dat vind ik te makkelijk, want ik neem al uw opmerkingen mee en sommige zal ik overnemen en andere wellicht niet. Maar veel is wel gezegd. Kijk, zo'n raadsthema-agenda bijvoorbeeld in combinatie met samenspraak. Meneer Erkers heeft het over de raadsthema-agenda, mevrouw Van Gerwen heeft het over beginspraak, sorry. Een paar mooie voorbeelden daarvan gehad in de afgelopen jaren, denk ik. Gewild dan wel ongewild. Die kunnen dus wat mij betreft allemaal in deze notitie. Het is geen enkel probleem om samenspraak, immers aan het begin van een traject, te zeggen. En dan komt een voorstel van het college, maar wat mij betreft mag er ook een voorstel van de raad komen. Wij willen over dit onderwerp, willen wij spreken met de bevolking. Dan raakt beginspraak, raakt de themaagenda, de raadsthemaagenda van meneer Erkens. Geen enkel probleem. Als we dat explicieter erin moeten vermelden, prima, ga ik dat doen. Ik denk dat dat goed is, dat we dat explicieter maken. Maar ieder heeft vanuit zijn eigen bevoegdheid de mogelijkheid om ergens in het beleidsvormingsproces, en dat begint voor mij al heel vroeg, dat begreep ik niet op het moment dat we hier een startnotitie schrijven, maar dat betekent op het moment dat er ergens in dit huis, of bij u, of ergens in deze samenleving behoefte voelt om iets te gaan schrijven, of iets te gaan vaststellen, dat we dan al het woord burgerparticipatie naar boven zou moeten komen. En dat kan bij uw raad, dat kan bij het college, dat kan bij de ambtelijke organisatie, eigenlijk bij iedereen die met dat proces van doen heeft. Nou, meneer Erkens zegt zelf nog, en nog iemand zei dat, ja, kijk nou ook even naar de geschiedenis van Renkum, want we hebben nogal wat ervaringen, hele goede ervaringen en hele slechte ervaringen. Daar hebben we wel degelijk naar gekeken. We hebben gekeken naar de Mozartlanen, we hebben gekeken naar de Bergenhof, om maar even twee voorbeelden te noemen. En ik, als u goed leest, dan hoop ik dat u ook wel leest dat we daarnaar gekeken hebben. Ik vond het een beetje, ik wil best een bijlage eraan toevoegen wat we daar dan van geleerd hebben. Ik vond het niet zinnig om de geschiedenis van de burgerparticipatie van Renkum op te nemen in zo'n notitie die per slotverrekening vooruitkijkt. Maar we hebben er wel degelijk naar gekeken. Het zou sterker nog wel heel oenig zijn als we dat niet gedaan hadden, denk ik. Nou, dan is er wel, dat vind ik wel een aardige. Meneer Erkers die zegt, ja, het lijkt meer, en ik gebruik even mijn eigen woorden, want ik kon niet zo snel meeschrijven, maar bij de Partij van de Arbeid, de indruk bestaat dat het meer een planmatig instrument is dan een politiek-emotioneel instrument. Zeg maar even mijn eigen woorden, hè, maar dat we het doen om geen gedoe te krijgen, dan in plaats dat we echt willen werken aan die kwaliteit. Nou, ontzettend jammer dat die indruk bij u bestaat, want dat is echt volledig contrair. Wij willen hier, sterker nog, we hebben een enorme discussie gevoerd hier in huis. Op een redelijk hoog niveau, dat heb ik MT-niveau en college-niveau. Van waarom doen we dit nou? Nou, en dan zijn er mensen die zeggen, ja, om draagvlak te verhogen. Maar anders zeg ik, natuurlijk is draagvlak belangrijk. Maar er zijn genoeg onderwerpen te bedenken waarbij je dat draagvlak never nooit krijgt. Om maar even een asielzoekerscentrum in je achtertuin te krijgen. Daar is weinig draagvlak voor te creëren. Uiteindelijk moet het gaan om de kwaliteit van de besluitvorming. Dat is, in ieder geval, laat ik maar over mezelf spreken, in mijn beleving, de hoogste graadmeter. Kwaliteit van de besluitvorming. En duw hem aan, dan laat ik dat dan wel zeggen, om u gerust te stellen. Op het moment dat je burgerparticipatie gaat inzetten als trucje om je beslissingen erdoor te willen drukken als politiek of als college of als ambtelijke organisatie, ben je buitengewoon verkeerd bezig. Zou ik ook
voorzitter, bij interruptie.
Niet verantwoordelijkheid voor willen nemen.
Als ik kijk op pagina 4 en pagina 5, portefeuillehouder wijst terecht op dat kwaliteit het eerste doel is, maar ik lees bij doel 2 draagvlak, meedoen leidt tot acceptatie, acceptatie Tuurlijk. Leidt tot draagvlak. Het verhoogde draagvlak leidt er in de veel gevallen toe dat er weinig bezwaren en klachten op gemeentelijke plannen en voornemens komen. Ik weet niet of deze volgorde willekeurig is, als dat niet zo is, dan staat dus het verhaal draagvlak op de tweede plaats en daarmee kleurt u burgerparticipatie toch, voor onze fractie althans, op een bepaalde manier in. Om het, u noemt het ook, maar heel kort door de bocht te formuleren. Als je nou die burger maar op de een of andere manier betrekt, dan voorkom je later een heleboel gedoe om maar geen andere termen te gebruiken.
Oké, ik snap u het punt gemaakt. Ik begrijp, aan deze tekst is nogal wat gesleuteld, omdat we juist die verwachting niet wilden wekken. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, natuurlijk vinden we het goed als er draagvlak ontstaat. Ik bedoel, een college vindt het fijn als er in deze raad iets unaniem aangenomen wordt. Want dan is er een groot draagvlak in ieder geval in de raad. Zo vinden we het prettig als er in een omgeving, of dat nou Renkum of Hilsum of Ustraat is, de Beukelaan is, whatever. Dan vinden we het fijn als die hele straat zegt, ja, daar staan wij achter. Maar we kunnen ons ook voorstellen, en dat kunt u zich ook voorstellen, dat er plekken zijn, of voornemens zijn van het college, dan wel van uw raad, waarbij er niet zoveel consensus is. En dan is het belangrijker dat de kwaliteit van besluitvorming goed is, dan dat je omwille van het draagvlak iets met burgerparticipatie kan doen. Die indruk wil ik niet wekken. Ik kan me voorstellen dat u het eruit leest. Ik zal er nog eens kritisch naar kijken, maar dat mag nooit de bedoeling zijn. Is ook echt niet, in ieder geval, ik spreek voor mezelf niet mijn bedoeling en dat zal ik ook nooit voor mijn rekening nemen. Even nog, wie past de criteria toe? Is het nou de raad of het college? En kan het wel zo zijn dat een afdeling communicatie een go-no-go doet? Hier zie ik ook wel in dat visie en uitvoering in de notitie wat door elkaar heen lopen. Ik zal daar nog eens kritisch naar kijken. Want natuurlijk is het uiteindelijk het college wat daar een beslissing in neemt en dat voorlegt aan uw raad. Ik snap wat daar bedoelt. Dat is kennelijk niet goed opgeschreven. Kijken we even naar. Uiteindelijk, natuurlijk is het wel zo dat er zijn collegebevoegdheden, dan is het college en er zijn raadsbevoegdheden en dan kijkt de raad daarnaar. Even kijken. Nou, mevrouw Van Gerwen wil daadwerkelijk burgers gevoegdheidelijk betrekken. Nou, dat willen wij ook daar waar het mogelijk is. En ik geef graag ook de bal aan de raad als zij zelf in een vroegtijdig stadium, of misschien wel halverwege, die situatie hebben we hier ook gehad de afgelopen 2 jaar, burgers wil betrekken. Geen enkel probleem, graag, maar zo'n notitie moet het dan mogelijk maken. Nog even de afhandeling van brieven, daar loop ik maar even langs, want daar kom ik wel even bilateraal bij u, want de afhandeling van brieven gaat mij niet over burgerparticipatie. Nou, leereffecten benutten natuurlijk. Niet voor niks hebben we in de notitie direct even opgenomen dat we elk participatietraject dat we volgens deze notitie straks gaan lopen, zullen evalueren. En over 2 jaar gewoon met u als raad zullen gaan evalueren over het een goede notitie is. Nou, visie op veranderende overheid, zegt u. Volgens mij staat dat daar uitvoerig in. Dan ga ik een beetje naar mevrouw Pols en meneer Leeuwens volgens mij uit mijn hoofd zo even. Kijk, volgens mij hebben wij als overheid in zijn algemeenheid, maar Renkum in het bijzonder, dat we weer meer verantwoordelijkheden willen leggen bij de burger. Dat zeggen we. En dat betekent dat je daar met burgerparticipatie ook rekening mee moet houden. En tegelijkertijd zeg ik, en dat is een lastig evenwicht, want ik weet ook wel, de 23 raadsleden, en die denken er alle 23 anders over. Wat is nou des raads? Dan ga ik even op de stoel van mevrouw Pols zitten, die zegt, ja, luister eens even, we zijn gekozen, zullen wij gewoon een beslissing nemen? En andere raadsleden zeggen, nou, ik wil toch even weten hoe die burger daarover denkt. Dat is een spanningsveld en dat moet u maar met elkaar opzoeken. Daar ga ik niet over. Uiteindelijk bent u als raad aan zet als het gaat om wat doen we wel in die burgerparticipatie en wat niet. En wij geven daar een voorzet voor. Ja, en bij een centrum-rechtscollege zullen we meer richting de variant Pols gaan, bij wijze van spreken. Zou kunnen. En bij een centrum-links, nou hebben wij een links-rechts kabinet, dus ja. Komen we daar wel uit. Ja, Partij van de Arbeid, CDA, VVD, dat is toch... Nee, maar goed, voor de goede orde. Even serieus, het is natuurlijk wel van belang, wanneer doe je het wel en wanneer doe je het niet. En ik weet niet meer wie het zei. Laat ik een voorbeeld nemen van mijn eigen straat. Dat is Prins Bernhardlaan in Hilsum. En we hebben aan de ene kant van de straat daar staat een muziektempel. Een muziekkoepel. Muziekkoepel. En aan de andere kant van de straat staat een garagebedrijf. En als er iets is, als er een wethouder de euvelen moed zou kunnen hebben om die muziekkoepel in de verkoop te doen, dan interesseert het die gehele straat helemaal niks wat er met dat ding gebeurt, behoudens de mensen die daar omheen wonen. Ik exagereer het een klein beetje, maar niet veel. Aan de andere kant van de straat, daar wonen een aantal mensen en die wonen in de buurt van een garage. En daar zou wel eens een appartementencomplex kunnen komen. Nou interesseert dat de mensen ten noorden van de Prins Bernhardlaan helemaal niets wat daar komt. Nee, toch, de mensen die er tegenover wonen, en kijk even links van mij, rechts van mij, en ik kijk even naar mezelf, die interesseert het wel degelijk. En wat je dus ziet, is dat is dus echt not in my backyard. Of dat raakt mensen, de ene kant not in my backyard, de andere kant raakt ze direct. Nou, de vraag is, moet je daar nou burgerparticipatie op gaan toepassen? Want je krijgt daar geen enthousiaste Oosterbeker die gaat meepraten over de garage van de Bovenkamp, om maar even man een paar te noemen. Echt niet. Maar die paar mensen die er omheen wonen, ja, die vechten zich kapot aan een hogere raad aan toe om daar iets van te mogen vinden. Ik persoonlijk zeg, dan moet je dus daar niet doen. Of je moet het heel goed inkaderen. En ik denk dat dat overigens wel aardig in de notitie staat met wat voorbeelden erbij. Meneer Verstand, die zegt het is geen wondermiddel, geen doel op zich. Nee, ik hoop dat ik dat voldoende heb toegelicht. Ik ben het er helemaal met hem eens. Het vergt een cultuurverandering bij ambtelijke organisatie en BNW. En dank dat u zegt, en ook bij de raad, en staat de raad daar zelf voor open. Ja, dat is niet een vraag aan mij om te beoordelen, maar die is echt aan u. Maar ik weet dat u een clubje heeft die daar volgens mij over praat. En daar gaan wij, ik mag zelfs een keer op bezoek komen met het clubje, dus ik wil daar graag met u over verder van gedachten wisselen. Ik kan me ook voorstellen dat we dat gewoon in de raad is om met elkaar bespreken als we ergens op een hei zitten van oké, hoe staan we daar dan in met elkaar? Want dan komt weer die tegenstelling tussen de ene club die zegt van nou, wij zijn gekozen, dus wij doen ons werk wel, en de andere club die zegt nou, denk daar toch anders over. Ja, hoe gaan wij cultuurverandering borgen hier in de ambtelijke organisatie? Nou, dat laat ik doorgaans aan de gemeentesecretaris over. Resultaten uit het verleden zijn in dit geval een goede garantie voor de toekomst, denk ik. Het begint met voorleven. Het begint met practice what you preach. En het begint dus bij mij als portefeuillehouder, bij u als raad, bij het college. Het is ook op dit moment zo dat als we kijken naar burgerparticipatie, dat er niks is. Dus ze hebben ook geen enkel kader waarbinnen ze moeten opereren. Dus ik hoop wel dat dit kader straks een instrument voor hun zal worden om die cultuurverandering tot stand te brengen. Hoewel ik ook af moet vragen of het ook echt een cultuurverandering moet zijn. Want ook onze ambtenaren zijn buitengewoon genegen om met burgers in gesprek te gaan. Nou, dat heb ik gehad. Nou, niet alleen bij het plannen maken, maar ook bij de uitvoering. Ja, natuurlijk zou ik willen zeggen. Nou, dan even naar de dorpsplatformen. Ik blijf het toch wonderlijk vinden. Aan de ene kant snap ik wel dat u zegt, we hebben een zekere reserve op hoe de dorpsplatformen nu instaat. En democratische legitimiteit en dergelijke. Termen als vierde bestuurslaag die elke keer weer genoemd worden. En ik kan niet genoeg benadrukken dat zij geen vierde bestuurslaag zijn en ook nooit zullen worden. Het kan staatsrechtelijk niet. Dus het is helemaal niet aan de orde. Punt. Democratische legitimiteit daarbij vind ik niet zo heel relevant. Het zijn gewoon in elk dorp een aantal mensen die enthousiast zijn over hun omgeving en daarover willen meedenken, meepraten. En dat moet je volgens mij omarmen. Het zijn mensen die hun vrije tijd ter beschikking stellen om te praten over dat kleine stukje van Renkum, hun dorp, waar zij wonen en leven. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die vinden het zo leuk, die worden raadslid nadat ze in het dorpsplatform gezeten hebben. En dat, volgens mij moet je dat koesteren. Wel, wat je wel moet doen, en daar geef ik u volkomen gelijk aan wie dat gezegd heeft, meneer Leeuwen zei dat, mevrouw Pols zei dat, kijk goed naar wat zo'n dorpsplatform nou wel is en wat het niet is. Kijk, u als raad bepaalt uiteindelijk gewoon wat die dorpsplatformen straks wel mogen en niet mogen. We moeten ook even bij de dorpsplatformen naar de geschiedenis kijken. En daarom staan ze hier toch wel veelvuldig in. Het is een club die de afgelopen 10 jaar, komende uit wat toen heette, help me even, dat weet ik niet hoe dat heette, maar dat was toen zo'n term in de politiek. 10 jaar geleden opgekomen, omdat wij juist burgers wilden betrekken en dat deden we het liefst zo dicht mogelijk in de dorpen. Participatie, nog wat, ik weet niet meer hoe het heet. Ze bestaan al 10 jaar, doen al 10 jaar hartstikke goed werk. Het is begonnen met de gegeven stoeptegel en mag daar een fietshokje komen en mag daar een doorsteekje komen, want dat is allemaal zo fijn voor ons dorp. En dat is inmiddels gegroeid. Ja, we hebben mondelinge burgers gekregen. De belangen zijn al wat groter geworden. Dus ik, aan de ene kant snap ik uw weerstand al, aan de andere kant zou ik zo graag willen dat u dat enthousiasme wat er is in die dorpsplatformen bij die mensen, want we praten over alles bij elkaar, toch over een, nou, bijna 50, misschien wel 60 mensen die enthousiast zijn. Nee, ja, ik kijk nu net of u wilt interperen, maar...
Ik kijk even naar de voorzitter. Mag ik een aanvullende opmerking maken?
Wie ben ik om u dat te weigeren?
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het gaat nu heel erg over dorpsplatforms. Ik denk van dat we daar allemaal ook een beeld bij hebben. Wat wij heel erg missen als het gaat om georganiseerde, tussen aanhalingstekens, en in dit, dat is het namelijk bij dorpsplatforms en bij een WMO-adviesraad en een WWB-adviesraad is het zelfs georganiseerd met een bevestiging. Dat komt niet zo terug. Terwijl die twee laatste organen gewoon ook een wettelijk kader hebben. En ik denk dat we daar ook wel een klein beetje meer aandacht aan mogen besteden. Ook in deze notitie. Want het is een beetje onze indruk. Een ondergeschoven kind binnen het hele burgerparticipatieproject. Maar ook dat zijn burgers. En ook dat zijn mensen die met een bepaald doel en een bepaalde kennis dingen doen. Van de WMO-adviesraad weet ik dat in hun verordening zelf staat dat zij geacht worden om hun voelhorens uit te steken binnen de bevolking. Dus dat het eigenlijk dat ze het op dit moment niet doen, daar ga ik niet over. Maar eigenlijk is het een opdracht voor hen om zo nu en dan iets van burgerparticipatie of inspraak met burgers mede te organiseren of te organiseren. En dat hele stuk ontbreekt hierin. We focussen op dorpsplatforms, terwijl dat gewoon wettelijk geregeld is.
Ik ben geneigd om te zeggen dat ik het helemaal niet met u eens ben. Om te beginnen dat het een ondergeschoven kindje is. Nou, integendeel, want ze hebben een wettelijke status. Als er nou iets geen ondergeschoven kindje is, is het wel een club met een wettelijke status. Ze hebben hun eigen verordening door uw raad vastgesteld. Ze hebben die wettelijke status op een heel specifiek terrein. En nou weet ik gelijk, nou zou ik de reactie terug kunnen krijgen. Ja, maar WMO raakt alles. Ja, maar daar word ik af en toe ook een beetje huiverig voor. Ik moet goed zoeken naar mijn woorden. Om alles maar WMO te noemen. En alles maar duurzaamheid te noemen. En alles maar... Hè? Ze hebben een eigen positie, ze adviseren het college gevraagd en ongevraagd en de raad over bepaalde aspecten die nou, de WMO of sociale zaken raken. En dat is dus niet, ze hebben niet een ondergeschoven, wellicht hebben ze een ondergeschoven positie hier in deze notitie. Ja, dank je de koekoek, ze hebben hun eigen verordening. Dus wat wil ik zien, maar ik wil ze er wel inschrijven met die verstanden. Als ik nu daarmee tegemoet kom en ik zie de glimlach al, dan doe ik dat met heel veel liefde.
Voorzitter, mag ik even hierop reageren? Het feit wat mijn collega van gemeentebelangen nu inbrengt over die formele status van die adviesorganen versterkt toch de opmerking die ik zelf, maar ook de VVD gemaakt heeft over laat nou eerst eens heel duidelijk geformaliseerd worden wat de positie is van de dorpsplatforms.
Dat is wel bekend van de WMO op adviesraad. Dat is wel bekend van, nou, noem ze maar allemaal op. Maar als dat nou eerst eens geregeld zou zijn, dan maakt het allemaal veel makkelijker.
Wij hebben ervoor gekozen om eerst burgerparticipatie, om daar een visie op te geven. En vervolgens, en dat heb ik ook met u afgesproken voor de woorden, dan had ik dat graag eerder gehoord. Dat is wat we afgesproken hebben bij de behandeling van het rekenkameronderzoek onder meer. Om vervolgens naar een verordening voor burgerparticipatie, voor de dorpsplatform te gaan. Want dan heb je burgerparticipatie. En wij gaan hier in deze notitie de dorpsplatform geen enkele bijzondere rol nog geven. We praten hier sec over burgerparticipatie. Ik geef wel toe dat het woord dorpsplatform er wel wat vaak in komt. Maar dat is nou ook historisch bepaald. Ze hebben op dit moment geen formele rol, anders dan een convenant. Nou, convenant, dat weten zij zelf heel goed, dat weten wij ook. Dat stelt niet zo heel erg veel voor. Sterker nog, nou, niks. Dank u wel. Dus vanuit de visie van het college hebben we gezegd, laten we eerst notitie burgerparticipatie maken en daarna de rol van dorpsplatformen vaststellen. Voor de goede orde hebt u volgens mij zelf ook zo besloten. Niet expliciet, maar wel impliciet. Nou, volgens mij ben ik er wel doorheen op een punt. Nou ja, mevrouw Pols die spreekt nog dat ze nadrukkelijk gebruik wil maken van die individuele kwaliteiten van de burger. Ja, nou, dat is ook een punt wat ik voor mezelf hoog op de agenda heb staan voor de uitwerking voor komend jaar. Het lijkt mij echt een uitdaging, maar ook daarvoor zeg ik nogal wat hoor, want dat is best lastig om te kijken hoe ga je nou die expertise die wij hier in deze gemeente hebben. En ik heb maar eens even genoemd een talentmanagementbank, hè. Dat is maar even een woord wat zo in me opkomt. Een enquête uitzetten bij burgers, wat is uw expertise en bent u bereid die in te zetten? In welke hoedanigheid of hoe vaak in de week of structureel? Daar kon wel eens iets ontzettend leuks uitkomen. Ik ben heel benieuwd hoe u daarop, wat u daarvan vindt. Van mevrouw Pols weet ik het niet. Ik hoor dat graag ook even van anderen. Daar zit wel een gevaar in en dat maakt me een beetje huiverig. Alleen, ja, daar moet je niet voor weglopen, want je moet die uitdaging aangaan. Kijk. Op het moment dat ik een advies vraag aan de firma Berenschot en ik betaal daar 10.000 euro voor en ik vind het advies niks, dan mik ik dat in de prullenbak. Nou, hier heb je 10.000 euro en ik vind het niks. Ik vind het een slecht advies. Dat zou ook zo moeten kunnen bij de expertise die we in laten brengen vanuit deze gemeente. Maar we kennen ook, en daar kijk ik u allemaal ook even aan, we hebben hier natuurlijk ook in de gemeente gehad dat mensen eerst in een klankbordgroep zitten. En die klankbordgroep wordt vervolgens een jaar later wordt dat de actiegroep tegen wie wij procederen bij de Hoge Raad. Over de Raad van State. En daar moeten we dus goede afspraken over maken met elkaar. Maar ik zie daar de lol en de humor wel van in. En ik ga dat. Ik zou dat graag doen, maar ik hoor graag even wat bredere reactie van uw commissie. Nou, dat, volgens mij heb ik ze allemaal een beetje gehad. Ja, het referendum. Burgerinitiatief. Ja, ook ik ben van een ene huis. Ik wil zeggen, ik betaal nog contributie aan een partij. Het is niet mijn ding, zeg ik eerlijk. Het moet al echt over iets heel fundamenteels gaan om een referendum uit te schrijven. En ik heb zo in een gemeente niet gauw een onderwerp bij de hand, maar ik hoor hem graag, als het wel is, waarvan ik zeg, nou, daar zou ik nou een referendum voor uitschrijven. Ik heb hem zo niet, 1, 2, 3.
Voorzitter, als ik mag per interruptie. Ja, ik heb het referendum vanwege mijn Zwitserse experience als voorbeeld gesteld. En daar werd ook heel duidelijk bij gezegd dat je af en toe de balen krijgt van het referendum. Want ze moeten voor ieder wisselwasje naar de stembus daar. En daarom werd ook gezegd, je moet oppassen dat je geen overkill pleegt. Toen heb ik meteen ook het woord enquête laten vallen. En we hebben ik kan mij alleen maar uit het nog niet al te lange verleden een bijzonder goed voorbeeld nog herinneren over de enquête die het door het CDA is georganiseerd over de dubbelbakken. Dat vond ik een uitstekend, dat was geen referendum, maar het was wel een heel uitstekend georganiseerde enquête over één specifiek onderwerp. Nou, daartegenover stel ik een in mijn ogen niet zo geslaagde enquête die we laatst gehad hebben over de bezuinigingen. Die toch niet helemaal datgene gebracht heeft wat we ons ervan voorgesteld hadden. Nou, daar ergens tussenin zit een hele mooie middenweg. En een middel om heel veel meer burgers te laten participeren dan alleen weer dat not in my backyard gezelschapje.
Ja, nou goed, ik had gehoord referendum en de voorzitter vraagt nog even een referendum, maar een enquête is in mijn beleving echt heel iets anders dan een referendum, maar dat zijn we wel met elkaar eens. Nee, als je met een enquête een brede volksraadpleging wil doen, heb ik daar geen moeite mee. Hij staat er ook in, hè, dus hij kan het visie, kan niet, maar ik zou daar wel heel terughoudend mee zijn. Immers, u krijgt elke maand een godsvermogen overgemaakt om, om uw werk te doen. Nou, volgens Soedanese begrippen of zo is dat best veel.
Goed, ik wil even een voorstel doen voor orde. Denkt u dat u heel veel tijd nog nodig hebt voor nadere vraagstelling aan de burgemeester? Dan schors ik even voor een kop koffie. Denkt u met mij dat het vrij beperkt kan zijn in de tijd? Dan gaan we door. En dan denk ik zelfs dat wij de punt 7, wat toch een langdurig beraad zal vragen, dat we ook daar ons best bij moeten doen om het niet al te lang te doen zijn. We gaan gewoon door. De heer Erkens.
Ja, voorzitter. Ik heb met belangstelling geluisterd naar de beantwoording van de portefeuillehouder. Af en toe had ik het idee van, ja, dit is wel een elementair punt. Op andere momenten had ik het idee van, ja, het is een wat vrije interpretatie van vragen en antwoorden. Ik zit met een probleem. De commissie is gevraagd om, of aan de commissie is gevraagd, kijk er eens naar, hè? Consultatie staat hier. In het voorstel wat eventueel naar de raad zou gaan, staat vaststellen van de beleidsnotitie burgerparticipatie. Ja, onze fractie denkt dat het wat dat betreft nog veel te vroeg is. Ik heb ook wel uit de antwoorden van de portefeuillehouder begrepen dat een aantal punten nog eens bekeken zal worden. Dat er nog op een aantal onderdelen verder ingegaan zou worden. Ja, daar zou ik het eigenlijk bij willen laten. Ik wens het college heel veel succes en ik denk dat ze met eigen kracht, daar heb je denk ik geen mensen van buitenaf meer voor nodig, kunnen komen tot een voorstel wat dan naar de raad gaat en wat dan vastgesteld kan worden.
Mevrouw van Gerwen.
Dank aan het college voor de reacties. Ik denk dat het goed is om te noemen dat ik allerlei verschillende punten heb genoemd die ik wel logisch vind dat ze niet in deze notitie staan. Maar waar ik wel aan hecht dat we als gemeente ook aan werken of die straks gaan, nou, ik noem het maar even, koppelen aan de notitie. Ik heb iets gezegd over hoe we met de inspraakverordening omgaan. Wat mij betreft ondersteun ik ook. Ik heb ook de adviesraden genoemd. Die zijn ook belangrijk om die straks een plek te geven. Dorpsplatforms ook. En ook het handelen, zeg maar, van iedereen die de gemeente bestuurt en voor de gemeente werkt. En in dat kader was mijn opmerking ook bedoeld over bezwarenprocedures, afhandeling van brieven, te woord staan van inwoners. En om specifiek in te gaan op het aspect wat net nog is genoemd, namelijk die individuele burgers. Ja, het is een punt wat GroenLinks eigenlijk heel erg belangrijk vindt. Dus ik denk dat zodra we deze nota en wat ons betreft toch op redelijk korte termijn in uitvoering kunnen geven, dat we met dat soort zaken ook echt aan de slag moeten.
Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb geen vragen meer voor de portefeuillehouder, maar ik ben natuurlijk als D66er wel erg blij met het pleidooi van de VVD voor een referendum. En als het zo makkelijk is, dan stuur ik iedereen van ons fractiebudget even een paar dagen naar Zwitserland toe. Maar ik was even, ja, het godsvermogen moet er ergens aan besteden. Maar ik was even iemand
nou,
zeggen dat het erin
zit. Moet ik zeggen, dat is een nieuwe suggestie die ik graag ter bespreking aan ieder voorlegt.
Wij komen daarop terug. Ik was eventjes afgeleid omdat iemand zei dat het als dat referendum als instrument erin stond in deze nota. Maar dat is volgens mij niet zo. En het is dus nu wel genoemd. Het blijft hier ook even in het midden liggen. Maar ik zou graag de handschoen oppakken. In ieder geval met de VVD en misschien met anderen, om te zorgen of we het hier een referendum in deze gemeente mogelijk kunnen maken. En of we dat dan moeten doen met een motie en opdracht aan het college om het voor ons uit te werken of dat we het zelf gaan doen. Dat moeten wij denk ik maar even bilateraal bespreken. Maar wat mij betreft gaan we het oppakken met alle en mitsen en maren die erbij horen.
Mevrouw Van den Berg en daarna de heer Lebus.
Ik ga eerst even in op de vraag van de portefeuillehouder over de expertise onder de burgers. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel expertise is bij onze inwoners en dat we daar ook vooral gebruik van moeten maken. Ik ben daarentegen wat huiverig voor zijn voorstel van de databank enzovoort. En ik zal u ook zeggen waarom. Onze gemeente kenmerkt zich zeker op dit moment toch door een zekere vergrijzing. En dat betekent dat veel mensen met veel expertise zich zullen aanmelden die mogelijk niet zo actueel meer is. En daar zou je wel een klein risico in kunnen lopen als je dat gaat toepassen dan op het nu. En zeker, wij stellen plannen vast niet alleen voor het nu, maar voor de toekomst. Dus een zekere terughoudendheid daarin, denk ik dat dat verstandig is om die te betrachten. Dan is het referendum genoemd. Ik denk dat het, net zoals er nog veel meer instrumenten zijn opgenomen in deze notitie, dat het als instrument genoemd kan worden. En dat het naar bevind van zaken, het onderwerp, de mening van de raad, per individueel onderwerp mogelijk een keer toegepast kan worden. Dus het is een van de instrumenten. Ik begrijp dat u daar niet blij mee bent, meneer Verstand, maar...
Ja, hoor, het scheelt in ieder geval weer 2 tickets naar Zwitserland.
En dan,
ik wil het ook even onderbreken. Dit wordt toch een hele andere invulling van het raadsuitje dan tot nu toe is aangekondigd.
Dan heb ik de portefeuillehouder horen reageren op de WMO. En toch wat mij betreft in een wat stekelige bewoording zei hij iets over het lijkt overal wel bij te passen of te horen. En feitelijk geeft hij daarmee aan dat hij heel goed begrepen heeft waar de WMO over gaat. Prestatieveld 5 gaat bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dus het is uitermate geschikt om daar regelmatig en nog meer gebruik van te maken. Want ze zijn al georganiseerd. En ook daar ziet mijn fractie wel een spanningsveld met dat wat we nog moeten gaan vaststellen voor dorpsplatforms. Want er is destijds gekozen voor het opheffen van bijvoorbeeld een seniorenraad. En dat zoveel mogelijk samen te voegen. En als we dan nu bij die dorpsplatforms daar toch ook weer een verordening achter langs leggen of ze een status geven, dan ga je eigenlijk een soort strijdigheid opnieuw optuigen. Dus als u daarmee aan de slag gaat, denk ik dat het verstandig is om een aantal zaken goed naast elkaar te leggen en ook af te wegen.
De fractievoorzitter van de CDA.
Ja, voorzitter, ik zie met grote belangstelling tegemoet de vrijage tussen D66 en VVD over het referendum. Ik ben heel benieuwd wat daaruit voortkomt. Het CDA heeft ook een bepaalde opvatting over het referendum, dus ik wacht wel af. Zwitserse voetbalclubs zijn niet zo goed, maar voor open doel is altijd te scoren natuurlijk. Ik heb maar 1 opmerking en dat is aansluitend op de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Er staat in het collegevoorstel vaststellen van. En ik ben het volstrekt met hem eens dat dat nog te vroeg is. Maar ik denk dat de portefeuillehouder straks zal zeggen natuurlijk.
Mevrouw Bult.
Ja, ik heb wel wat losgemaakt met het referendum. Nou, oké, het was leuk in Zwitserland trouwens. Ik heb even genoteerd de individuele burger en betrekken bij en een pool en alles wat je daarvan wilt maken. Dat zul je natuurlijk wel met enige bescheidenheid moeten installeren of implementeren. Maar aan de andere kant, we zien nou een klein kleinigheidje over het hoofd. Je kunt iedereen raadplegen die je wilt, maar ook als al heeft de WMO-adviesraad of welke adviesraad dan ook een advies ingediend, er ligt uiteindelijk altijd nog een beslissing bij de raad. En dan kun je zeggen, deze en gene geconsulteerd hebbende, burgerparticipatie toegepast hebbende, de individuele burger geraadpleegd hebbende, et cetera, vul maar in. En dan is het toch aan ons met z'n 23 om die hamer te laten vallen, links of rechtsom of in het midden, zo u wilt. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Er is mij nog iets anders onder de neus geschoven. Daar ben ik even vergeten in mijn eerste inbreng. Bladzijde, als die e-reader klopt tenminste, 16 van 50 van het voorstel, daar staat een tabel en daar staan die modellen en de kenmerken die daarbij horen. En dat heeft ons wat bevreemd, dat er juist als je het hebt over een co-productiemodel, dat er dan staat dat er jou niet zoveel voorkennis vereist is. Wij dachten dat het eigenlijk andersom moest zijn, dus dat laat ik nog even graag beantwoorden.
Als u de microfoon uitdoet, ja, dan zal de portefeuillehouder antwoord geven. Maar als hij ingaat op de vraag van mevrouw Van den Berg over het registreren, die ook nog de term vergrijzing noemt, zou ik de portefeuillehouder natuurlijk alle vrijheid van spreken willen geven, maar in zijn terminologie toch enig mededogen met de leeftijd van de voorzitter willen zien betrachten.
En dat was ik nou net niet van plan, voorzitter. Maar wel met heel veel respect voor de voorzitter natuurlijk. U zegt daar nogal wat. Ouderen verouderen de kennis. Ik begrijp al wat u bedoelt, maar het zijn juist vaak die ouderen die wat meer tijd hebben, die een heel leven van ervaring achter zich hebben. En als je je hele leven in het water gezeten hebt, om maar een voorbeeld te noemen, dan heb je doorgaans alle vakliteratuur op het gebied van water, komt nog steeds bij je thuis, want dat is je ding. Daar word je, het gaat om ontwikkelingshulp, of het gaat om examens opstellen, of het gaat om whatever wat. Volgens mij, als je echt specifieke kennis van iets hebt, hou je dat ook bij als je ouder bent. Want ik kan me niet voorstellen dat een enquête eruit doen en zeggen van, bent u boven de 50, dan hoeft u hem niet in te vullen. Dat bedoelt u ook niet. Dat bedoelt u ook niet. Ik snap wel wat u bedoelt, maar toch wou ik mijn volle breedte wel inzetten. Want anders zitten er hier ook, en dat was het gras wat de voorzitter voor mij wegwaarde, maaide, zitten hier aan tafel ook een aantal mensen die verouderde kennis zouden kunnen hebben, gezien hun leeftijd. Zouden kunnen hebben, natuurlijk. Het is wel degelijk een ontwerpraadsvoorstel. Er staat nu een raadsvoorstel, de raad beslist, maar niet voor niks ligt die consulterend voor. Ik neem alle opmerkingen mee terug. We zullen kijken hoe we hem nog kunnen verbeteren. In de wetenschap dat we niet 23 raadsleden op de banken krijgen, dat gaat gewoon niet op zo'n onderwerp. Dat hoeft ook niet. Probeer wel een zo breed mogelijk gedragen notitie te hebben waarin wij de komende jaren mee verder kunnen en die we over 2 jaar kunnen evalueren. En dan moet ik even heel creatief gaan nadenken over de vraag van het ene kruisje. Er is weinig voorkennis vereist en dan gaan we naar het co-productie. Nou, ik ga er niet eens op antwoorden, want dat weet ik zo niet op mijn hoofd. Dan moet ik zo creatief gaan worden. Nee, dat ga ik niet doen. Dat zoeken we wel op.
Vindt u dat het onderwerp nu voldoende is behandeld om de portefeuillehouder weer tegen de achtergrond van de gemaakte opmerkingen te verzoeken om de zaak nader uit te werken? En dan zien we het resultaat wel tegemoet. Akkoord? Dan wordt u hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het debat. Met uw instemming wil ik dan aan de orde stellen punt 7, de brandbeveiligingsverordening. Wie heeft daar iets over op te merken? De heer Mindoud.
Ja, voorzitter, dank u wel. Met hier voorgestelde restregelgeving vervalt het besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De verwijzingen in de nieuwe brandbeveiligingsverordening zullen zijn naar het gisteren in de commissie leefomgeving besproken bouwbesluit. Het gaat hier om bijzondere bouwwerken, zoals een tijdelijke tent, drijvend hotel of geparkeerde zeppelin. Met dit voorstel komt de regelgeving in dit onderwerp weer op orde. Tot zover onze eerste termijn. Dank u wel.
De heer Hageman, die wil op die Zeppelin nog een aanvulling geven of anderszins.
Voorzitter, twee korte opmerkingen. Wij hebben in ons fractieberaad vastgesteld, geconstateerd, voorzitter, dat dit voorstel beter zou passen in de commissie leefomgeving. Dus inmiddels een omgevingswetgeving. Dus een advies aan de agendacommissie om in het vervolg met dergelijke zaken meer rekening te houden. Maar los van deze opmerking, voorzitter, is dit wat ons betreft een agendapunt dat als sterstuk naar de raad kan.
Kan de portefeuille
houden?
Ik kan het niet. Ik maak een voorstel dat gewoon een sterstuk wordt, dus inclusief de geparkeerde Zeppelin. Dan is het nu een sterstuk. Dan stel ik aan de orde agenda punt 8, de beslaglegging. Er zijn geen opmerkingen over gemaakt, dus ik neem aan dat u daarmee kunt instemmen. Dan punt 9, wil iemand daar een opmerking over maken? Niemand, dan bent u daar ook mee akkoord. Dan sluit ik de vergadering onder dankzegging voor uw zeer geanimeerde en positieve bijdrage aan het debat. Dank u wel.